Vandaag de gast Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB. Ze verdiende haar sporen in het bedrijfsleven en kwam via het voorzitterschap van amateurclub Zeeburgia in beeld bij de KNVB, waar ze nu iets meer dan een jaar aan het roer staat.
Voordat ik kwam was het ook een beetje van, dat is die mevrouw uit Amsterdam van een amateurclub en die is tegen racisme en discriminatie. Mm. En wat komt die doen bij ons? Ja, ik heb me daar gewoon nooit zo heel veel van aangetrokken wat anderen dan vonden. Als iets niet voldoet, moet je ook niet doen alsof het wel zo is. Dan ben ik vaak degene die probeert toch weer verbinding te maken. Of de een de ander te laten begrijpen. Of toch eens even echt goed te laten luisteren. Of dan neem ik hem even apart en zeg, joh, hij heeft ook wel misschien een punt. Denk er nog eens over na.
Welkom Marianne.
Dankjewel.
Ja, iets meer dan een jaar, hè? 1 september,
klopt.
Vertel je net.
Ja, 1 september.
Mooi.
Toen was het jaar voorbij. En,
ik vind het heel leuk. Voordat jij natuurlijk weer met je openingsstellingen
ja,
komt.
Ja, natuurlijk. Ik kan niet wachten.
Ik vind het heel leuk dat je hier zit. Want we hebben natuurlijk research gedaan. Je doet niet heel veel interviews, toch?
Nee, dat klopt. Ik ben een beetje voorzichtig.
Ja?
Ja.
Okay. En waarom zei je nu ja? Of ben je gestalkt door Wilco?
Wilco heeft me eindeloos gestalkt. En hij is ook algemeen directeur van een van de 34 clubs die ik ten dienste moet zijn. Dus ja. Het was heel moeilijk om uiteindelijk nee te zeggen.
Vriendendienstje.
Ja, dit is niet wat ik doe uit natuurlijk directeurschap.
Ik weet het wel, maar daar denk ik natuurlijk wel aan.
Natuurlijk voor jou wel, maar ik vind het knap dat je er ook zit. Ik vind het ook goed, ik denk voor de profilering. En ja, we maken elkaar ook op andere terreinen mee. Op de inhoud, zeg maar, bij de KNVB. En nou, denk ik dat je echt wel wat te vertellen hebt. En je hebt een mooie carrière. Dus ik denk dat jij niet mag ontbreken in deze serie.
Ja.
Dus ik
ben
vind
er.
Het echt top dat je er bent. Vind ik lef. Ja. Maar daar gaan we het straks nog wel meer over hebben.
En ik zei het, ik moet wel zeggen, kunnen we gelijk een compliment geven. Beste sneakers tot nu toe.
Ja, je kreeg wel een compliment van die.
Ja, zeker. Ja. Ja, jouw oog valt daar niet op, maar zo kan je wel ook.
In jouw vak moet je volgens mij over heel veel van dat soort dingen nadenken. Wij als mannen ook, wij zijn natuurlijk verschrikkelijk ijdel. Dat heb je al gemerkt. Al die directeuren zijn natuurlijk zo ijdel als wat in het
voetbal.
Maar
dat spreek voor jezelf, hè?
Laat ik dan voor mezelf spreken. Maar kleding, uiterlijk, schoenen. Een dame in het voetbal. Maar zeker ook als je veel in de media bent. Let je erop? Denk je elke dag na?
Nou, ik let wel meer op dan ik ooit heb opgelet toen ik andere banen deed.
En waarom?
Nou, omdat ik weet dat er naar me wordt gekeken. Ik probeer er niet te veel vaak aan te denken. Maar ik weet dat het wel ieder moment kan. Zeg maar, dat er wordt gekeken van wie is zij? En kan ze het wel aan? En is ze wel een directeur?
Hmm.
En tegelijkertijd ben ik wel heel blij dat ik bij een sportbond werk en dat ik gewoon sneakers aan kan. Deze die hebben de Leeuwinnen ook gekregen toen ze de uitzwaaiwedstrijd hadden bij Nike. En ik was daar ook bij en toen kreeg ik ze ook. En ik vond ze hartstikke leuk. Dus,
maar realiseer je ook dat bij een wedstrijd van het Nederlands elftal de camera eigenlijk continu op jou gericht kan zijn?
Ja, ik denk er niet de hele tijd aan, maar het is wel zo dat voordat ik erheen ga, dat ik altijd even kijk, moet ik me even opmaken, doe ik mijn haar naar achter, want dan heb ik zo wat jij zei, dan zie ik er beter uit. En dus voordat ik naar zoiets toe ga, dan denk ik altijd wel even, hoe zit mijn haar, hoe ziet mijn gezicht eruit?
En tijdens zo'n wedstrijd, een dame die daar zit, droge lippen, lipklosje, mijn vrouw doet het ook wel eens, zegt, doe dat even in de rust.
Hoezo?
Omdat you never know wat een camera. En elk moment kan daar een verhaaltje van gemaakt worden of wat dan ook. Je ziet ook heel vaak sommige directeuren of technisch directeur, hun vrouw zijn nog bekender dan de technisch directeur.
Zit jouw vrouw ernaast?
Die zit naast mij. Als ze meegaat wel, ja.
Okay.
Waarom zou ze weg? Nee, ik vind gewoon, die moet dat ook meebeleven. En die moet het voelen wat ik meemaak. Ja. En die gaat niet altijd mee, maar...
Maar je kan het ook te ver in doorslaan, toch? Dat jouw vrouw, als zij droge lippen heeft, geen lipgloss op kan doen omdat er wellicht een camera op staat.
Ja, maar bij NEC zit ik bij een Skybox,
ja.
Waar mensen ook bij ons, we hebben een terras, dat is vrij uniek bij NEC. Daar staan mensen met een glaasje bier of een wijntje. En wij hebben ook een Skybox waar gewoon mensen om ons heen zitten. Ik zit altijd naast sponsor van de eeuw, Frans Hendricks. En Ted Verleeuwen zit links voor mij. Mm. Wij zitten in die Skybox, want dat is bovenin, kunnen we het snelst weg. Beste overzicht. Maar er zitten mensen om ons heen ook te drinken. Nou, ik zeg altijd tegen Monique van, bestel nog niks. Nou, dat doet ze ook niet. Ik vind niet dat mijn vrouw met een glas wijn, waarbij al die mensen op die box, dat mag ook gewoon. Dat tijdens de wedstrijd niet. Dat kan niet. Dus daar denk ik over na, Niel. En denk jij er dan over na? Want dat was de vraag natuurlijk. Als het een beetje droog weer is om een lipglossje te nemen of niet?
Nee, ik ben niet zo heel erg goed in lipgloss en lippenstift en zo. Ik ben me pas een beetje gaan opmaken sinds ik deze baan heb.
Maar wat is dat toch?
Ik weet het niet. Nee, ik hield er gewoon nooit zo van.
Maar
wat ik wel heb gemerkt, en dan word ik ook nog wel eens voor gewaarschuwd, dat ik soms even zit te appen onder een wedstrijd of zo. En dan word ik op mijn schouder
getikt
door mijn vriend die achter me zit. Was laatst nog een keer. En die zegt dan, hé, niet doen.
Maar jij kiest ervoor dat je vriend dus niet naast je zit?
Hij gaat vrijwel nooit mee, sowieso al.
Ja.
Maar als hij meegaat, ga ik hem niet naast me zetten. Nee.
En dat is dus wel echt voor beeldvorming?
Ja, want dat bobo's van de KNVB met hun partner naast zich, dat is, vind ik gewoon geen goed beeld. Okay. En ik vind het ook in de meeste gevallen beter om gewoon alleen te gaan.
Oké. Well, dan...
In mijn functie dan, hè?
Ik bedoel, maar je bent ook aan het werk, hè? Laten we eerlijk zijn. Kijk, als wij een wedstrijd kijken, dat beleef ik ook zo.
Ik ben vaak ook gastvrouw. Ik bedoel, als het Nederlands elftal speelt, ben ik een soort van eindverantwoordelijk voor die bijeenkomst en voor de wedstrijd en voor de gasten die er zijn. En ja.
Maar is dat wel
vind
iets,
ik het gewoon beter.
Er komt veel bij kijken. Dus je moet nadenken op die tribune, wat we net zeiden. Je denkt veel meer na over je kleding. Is dat wat het zo anders maakt? Je hebt bij Reed Elsevier, je hebt echt een mega bedrijf. Je hebt aan verschillende divisies daar leiding gegeven. 1500 man, 300 man. Nu kom je bij de KNVB. Mm-hmm. En is dit die verandering? Is dat wat voetbal met zich meeneemt? Massamedia?
Nee, maar het is natuurlijk niet zo dat ik nooit oplette wat ik aan had vroeger. Je bedoelt...
Maar het is wel anders.
In een ander bedrijf heb je ook een soort van code. Ik bedoel, daar moest ik vaak veel nettere schoenen aan. Nu mag ik lekker deze sneakers doen.
Maar het is wel anders. Je bent je wel bewust dus.
Maar je bent nu een publiek figuur, toch? Dat is toch het
in
hele...
deze functie nu ben ik me iets bewuster, omdat ik weet dat er naar me gekeken kan worden. Ik loop niet de hele tijd op straat van, er wordt nu naar me gekeken.
Word je herkend?
Heel soms. En ik denk dat ik het ook heel vaak niet merk als het gebeurt, want ik ben er eigenlijk, op zich ben ik er eigenlijk niet mee bezig.
Is het leuk als je herkend wordt?
Nee. Nou ja,
als mensen je herkennen, wat zeggen de meesten?
Ik heb het nog niet zo heel vaak meegemaakt hoor.
En die paar? Waren die blij, leuk, lief?
Ik heb nog
streng.
Niet lelijke dingen naar me toegekregen.
Nou, daar hebben we nou nog anderhalf uur voor. Weet je wat ik ook wel mooi vond? Dat zei ik ook net tegen je. En we hebben natuurlijk ook Toon Gerbrands. Maar we zitten hier met de baas van Louis van Gaal.
Ja, dat zegt hij zelf ook soms. Als ik de kleedkamer inkom na de wedstrijd, laatst nog. Dan zegt hij tegen die jongens, hier is mijn baas.
Echt?
En sinds zij er is, hebben we niet verloren.
Oh,
maar dan zegt hij natuurlijk eigenlijk, sinds ik er ben, hebben we niet verloren. Ja. Dus dat maak ik ook altijd wel weer een of ander grapje in Arnhem en zo. Maar hij doet het wel zo op die manier, ja. Van,
maar je geeft leiding
baas,
dus aan Louis van Gaal.
Maar basis, ja. Neem ons eens dus mee, je geeft Louis,
leiding aan Louis van Gaal. Dat kan. En hoe doe je dat? Hoe leid jij
Kijk,
die man
Louis
in jouw organisatie?
Louis is natuurlijk iemand die je helemaal niet heel makkelijk kan leiden. Laten we eerlijk zijn. En als het om het voetbal gaat, dan moet je je er natuurlijk al helemaal niet mee bemoeien. Ik al helemaal niet, want ik heb er ook geen verstand van. Maar niemand niet, denk ik.
Nee.
Dus wat je doet is zorgen dat je een goede relatie met hem hebt. Dat je een open lijn hebt. Dat je het af en toe hebt over hoe we naar buiten willen treden. Want dat is dan nog wel een onderwerp, communicatie. Waar je hem wel af en toe een beetje in kunt begeleiden.
Heb je daar gesprekken over met hem? Natuurlijk is het altijd de discussie, de laatste richting nu het WK ook weer diverse persconferenties. In hoeverre doe je het en hoeverre durf je dat met hem? Om daarover te spreken?
Ja, ik durf het natuurlijk wel. Maar het is niet een man bij wie je dat nou eens even elke dag moet gaan doen.
Wat zou je
hebben ook
leren?
Nog een perschef.
Ja.
Bas Ticheler, met wie ik veel schakel over dit soort dingen. En die doet ook heel veel rechtstreeks met hem. Dus ja, ik durf het. Maar het is ook heel vaak, hij doet zijn ding. En hij doet het over het algemeen hartstikke goed. En een enkele keer is er iets communicatieachtigs waarvan je denkt van, oeps, had dat een beetje anders gekund. En dan probeer je dat te managen of recht te zetten.
Van Louis is bekend, hij leest geen boeken. Maar jij bent volgens mij wel een boekenlezer. Dat hij wel veel informatie wil hebben van mensen die boeken lezen, veel vraagt over leiderschap. Heb je die discussie of die gesprek al met hem gehad? Voeren jullie dat soort gesprekken over leiderschap?
Nee, dat heb ik nog niet met hem besproken. Maar ik heb de belangrijkste of de meeste gesprekken die ik met hem heb gehad, die gaan over randvoorwaarden om echt te kunnen winnen op het WK.
Ja.
Over hemzelf, persoonlijke dingen. Zijn ziekte, Truus, hun toekomst. En natuurlijk ook heel veel over... Hij vertelt graag veel over hoe hij naar spelers kijkt. Naar opstellingen kijkt. Naar de wedstrijden die eraan komen. En dat soort dingen.
Dit zegt een beetje
en hij
wat...
is ook wel geïnteresseerd in mij hoor. Ik bedoel, hij heeft wel...
Ja, want, dat is...
want jij zegt, heb je het over leiderschap met hem? Nou, dat is natuurlijk
Wat is
niet...
het interessante? Er was laatst was George Ulte te gast in de Core Podcast. En... die was dus uitgenodigd door Louis van Gaal in Portugal om een keer langs te komen. De aanleiding was, Voetbal International wilde een duo interview doen. Daar zei Louis van Gaal geen zin in. maar Sjors mag wel bij ons langskomen. Nou, toen werd hij opgehaald en dat soort dingen. En dan toch, dan hoor je ook wel dat hij een beetje aan het testen is. En in het begin in de autorit en een beetje aan het kijken. Maar uiteindelijk is hij dus, en want Truus wilde ook allemaal vragen stellen. Het zei hij, ja, hij is hier maar een dag. Laten we het nou over voetbal hebben. Maar wat je merkt aan Sjors, dat vond ik heel mooi te zien. Die had zich heel goed voorbereid op de eerste kennismaking met Louis van Gaal. Dus die wist, ik moet echt op tijd zijn. Ik moet op tijd zijn. Dus die stond een half uur voordat hij werd opgehaald, stond hij klaar in de lobby van het hotel. En toen stond Louis er al.
Ja.
En dat is dus op tijd. Maar ik kan me voorstellen dat als je voor het eerst dus kennis maakt. Ik weet niet hoe je dat doet. Of je dat altijd doet bij mensen. Dat je kijkt, oké, wat hebben ze gezegd? Wat hebben ze geroepen? Wat vinden ze belangrijk? Of ga je er juist heel blanco in bij iedereen altijd?
Nou, bij Louis niet. Want
nee?
Ik had zijn boeken ook gelezen.
Had je ze al gelezen?
Ja, natuurlijk. Okay. Ja, sowieso. Ik vind dat heel erg leuk om te lezen. En zeker toen ik deze baan ging doen. En ik wist al een halfjaartje dat ik het ging doen. Toen heb ik al ongeveer alles gelezen wat los en vast zat. Ook over Louis.
Ja.
Die in die tussentijd werd zeg maar benoemd of gevonden.
Ja.
Dus bij hem had ik wel door dat ik er even... Dat ik even goed moest nadenken ook over hoe ik mezelf zou presenteren. En dat heb ik gedaan voordat ik begon in een Teams of Zoom sessie in juli vorig jaar.
Oké. Ja, dat is, ik vind het fantastisch als Louis van Gaal dat altijd, als hij dan FaceTimet, dat hij soms tegen spelers zegt dat hij gaat FaceTimen. Dat ik denk, Louis, iedereen van onze generatie weet hoe je moet FaceTimen. Maar dat hij soms aan spelers gaat uitleggen hoe ze moeten FaceTimen, dat hij gaat FaceTimen. Ja, ik vind dat wel mooi. Het lijkt me fascinerend om een Zoom-gesprek met Louis van Gaal te hebben, toch?
Ja, sowieso,
in die tijd kon het niet anders.
Nee, dat snap ik, maar het is toch fascinerend.
En hij zat in Portugal.
Ja. Ja.
Is het fascinerend om met hem te werken?
Het is leuk.
Wat maakt het leuk?
Nou ja, het is natuurlijk een man die voor elkaar krijgt. Hij is wel een echte leider trouwens, als je het over leiderschap hebt, denk ik. Want hij krijgt gewoon voor elkaar dat er een echt team ontstaat, een groep die met elkaar wil werken. Dat ze een doel hebben en dat ze allemaal net een stapje harder lopen voor hem dan ze voor een ander zouden.
Ja, maar hoe zie jij dat, hoe die dat doet? Hoe zie je dat? Wat zie je hem doen? Of jij denkt, nou...
Of eigenlijk, wat leer je ervan dat je misschien toe kan passen op je eigen leiderschap?
Nou ja, hij is natuurlijk een ongelofelijke perfectionist.
Mm-hmm.
En hij is heel duidelijk. Als hem iets niet zint, is hij heel duidelijk. En hoe hij het wel wil, is hij ook heel duidelijk over. En ik denk wat hij ook wel goed doet, is dat hij anderen met andere expertise's, competenties dan hij zelf heeft, dat hij die ook echt toevoegt in zijn team en ook de ruimte geeft om te doen wat
maar
hij
doet. Maar heb je er bijvoorbeeld nu dingen die hij doet wel van geleerd dat je zelf nu ook probeert toe te passen?
Nee, dat ook weer niet. Nee. Tenminste, ik,
ja, het kan
wel,
ook onbewust zijn, toch?
Ja,
toch? Dat,
zijn er raakvlakken en zijn er verschillen?
Tussen?
Louis en zijn leiderschap en leidinggeven en jij. Als je nou een paar zeg maar jaar met hem werkt. Zeg van, nou, dat heb ik ook. Maar daarin verschillen wij.
Mooie vraag. Nou ja, wat ik ook heb in ieder geval, is dat ik de lat hoog leg. Dat ik duidelijk ben. Duidelijk over het doel. Ik ben eigenlijk van huis uit ook een perfectionist. Maar ik denk dat ik dat een beetje heb afgeleerd naarmate ik andere functies heb gekregen. Omdat als je te perfectionistisch bent, dan blijf je overal bovenop zitten. En dan wil je iedereen de hele tijd controleren. Mm-hmm. En dan hebben mensen niet het gevoel dat ze verantwoordelijkheid, vertrouwen krijgen. En dan kom je uiteindelijk minder ver.
Mm-hmm.
Ik denk dat Louis dat wel nog doet. Maar ik denk ook dat het een andere setting is. Want ik geef leiding aan een groot bedrijf met honderden mensen. En hij heeft gewoon één team en een staf. En bij elkaar is het 50, 60 man. En daar kun je ook dichter op zitten. En het is gewoon ook een hele andere...
Ja, de dynamiek is
ander ook ding wat hij moet doen dan wat ik moet doen.
Zeker. Elke wedstrijd is een meetmoment waar hij op afgerekend kan worden.
Ja.
En bij jou is dat niet zo.
Nee, maar het is ook sowieso anders. Het is ander werk als je een staf en een team voetbal moet laten spelen en moet laten winnen. Of dat je een grote organisatie serviceverlening moet laten doen aan clubs en competities organiseren. En nog 100 andere dingen die je bij de KNVB moet doen. Ja, daar kan je niet allemaal bovenop gaan zitten. Terwijl dit is gewoon heel ook veel monomaner of zo, zeg maar, als klus.
Mm-hmm.
Dat waren eigenlijk de dingen waar je overeenkomst zag. Waar verschil jij met hem, zie je? Wat pas je anders toe in je leiderschap?
Misschien nu wel iets minder perfectionistisch? Misschien meer
dingen, ja, dan denk ik wel.
Iets meer delegeren?
Heb je daar last van gehad? Perfectionisme, mensen die dat hebben. Ik heb ze ook wel eens in mijn organisatie en heb ik hele... best wel lange en diepe gesprekken erover. Die voelen dat bijna zelf als een soort afwijking. Je schaamt je ervoor. Heb je dat gehad in je carrière, dat je zo perfectionistisch was? Wat deed het met je? Want je hebt het afgeleerd, zei je.
Ik heb het wel moeten afleren op het moment dat... toen ik zo 30 was of zo, toen organiseerde ik congressen en studiereizen. Dan maakte ik programma's en dat was in die tijd was dat hot. Dan had je Euroforum en Nederlands Studiecentrum en IIR. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar... Het waren van die studiedagen, daar betaalden mensen 800 gulden voor om een dag te komen en iets te leren. En had je sprekers, nou ja, die dagen die maakte ik dan. En daar bleek ik, dat was eigenlijk mijn eerste baan na mijn studie. En daar bleek ik best wel goed in te zijn, dat kon ik best wel goed. Dus ik kreeg ook vrij snel, kreeg ik dan daar een soort van eerste leidinggevende functie. Een groepje van dat soort mensen, die dat heette projectleiders of weet ik het, seminar managers geloof ik dat het heette. Kreeg ik een groepje van 3, 4 van dat soort junioren onder me. En die moesten dan ook die studiedagen maken. Maar ik, omdat ik er zelf echt goed in was. Ja. En ik een perfectionist was in ieder geval, van huis uit. Ging ik dus heel erg bij hun opletten. Op wat ze allemaal deden. En proberen alle puntjes op de i steeds te zetten en zo. En ja, dat was natuurlijk heel irritant voor die mensen. Want die konden zichzelf eigenlijk niet ontwikkelen. Ieder inie mini puntje op de i, dat viel mij weer op dat ze dat niet goed hadden gedaan. En dus toen in die tijd heb ik heel veel dingen geleerd, zeg maar, over hoe je op een goede manier moet managen of moet leiding geven. En ik heb het pas echt af kunnen leren op het moment dat ik leiding ging geven aan mensen die dingen deden die ik zelf eigenlijk niet kon.
Mm-hmm.
Want later ging ik in de echte uitgeverij werken. Want dat bedrijf waar ik zat met die congressen, dat werd overgenomen door Reed Elsevier. En dat was een uitgever. Die maakte bladen en boeken. En dat had ik nooit gedaan. En toen had ik wel meteen een leidinggevende functie. Maar ik had redacteuren, journalisten, marketeers, salesmensen. Zeg maar onder me, zoals je dat dan toen nog mocht noemen. Ik weet niet of dat nog mag eigenlijk. Het is een beetje ouderwets. Tegenwoordig is alles platter. In ieder geval, ik was hun leidinggevende. Ja. Maar ik kon helemaal niet wat zij konden. Dus toen moest ik...
Wanneer kreeg je een reality check daarin? Dus precies wat je nu zegt, dat je denkt... Shit, ik ben eigenlijk leidinggever, maar ik weet het niet. Misschien moet ik hun maar gewoon...
Ja, het ging heel erg vanzelf. Okay. Ik weet niet meer precies hoe. Okay.
En wat ik heel interessant vind, is dat je zei... vanuit huis uit, het perfectionisme. Waar komt het dan vanuit huis uit dat je dat meekrijgt?
Ja, ik zei huis uit, maar ik denk dat... Ja, dat het gewoon aangeboren is. Maar het is niet zo dat niet mijn hele familie zo perfectionistisch is.
Okay. Bruggetje, daarin nog. Net had je het over perfectionisme naar je mensen. Maar heel veel mensen hebben ook perfectionisme voor zichzelf. Waardoor ze zo vaak teleurgesteld worden in het leven. Omdat ze bepaalde doelen niet halen. Ze zijn zeer succesvol, maar ze vinden zelf dat ze het niet goed gedaan hebben. Heb je daar last van gehad?
Nee. Totaal niet.
Je vindt jezelf zeer succesvol.
Nou ja, dat zou ik niet op die manier zeggen. Maar ik heb... Nee, ja, dat is wel een beetje stom om te zeggen natuurlijk. Maar ik...
Je weet toch wel wat je... Kijk, deze maar beetje...
Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ook nu, naar dit gesprek toe, heb ik er natuurlijk over na zitten denken. Ik denk, ik ben nu 61. Ik denk terug aan dat ik voor het eerst die boeken las bijvoorbeeld. Ja. Eentje is er van 1993. Toen was ik dus net 30. En dan ga je zitten nadenken over hoe is mijn loopbaan dan gegaan. En hoe ben ik gekomen waar ik nu ben. En dan als ik dan terugkijk, dan vind ik het eigenlijk alleen maar een mooi verhaal. En natuurlijk zijn er lastige momenten geweest. En,
ben je tevreden over je loopbaan, die 30 jaar zeg maar die je nu net schetst?
Ja, ik vind het hartstikke leuk geweest. Ja.
Wat vind je zo leuk in die 30 jaar? Is dat je persoonlijke ontwikkeling, de successen die je gehaald hebt. Wat haal je eruit uit die ontwikkeling, uit die 30 jaar? 2, 3 punten moet noemen. Of je kantelpunt, of je crisis.
Ik ben streng, man.
Maar je crisis waar je in gezeten hebt.
Hij is echt streng, hè?
Ja. Moet je nagaan, zo komen ze stellingen ook nog.
Och, jeetje, echt.
Zelf heb ik het meeste geleerd van mijn enorme tegenslagen. Dat ik diep zat. Of dat zijn de kantelpunten voor mij geweest. En voor iedereen is dat anders. Maar het kunnen successen zijn. Het kunnen kantelpunten zijn geweest. Crisis. Privé, zakelijk. Waardoor je
ik vind het gewoon heel leuk als ik terugkijk. Een soort van connecting the dots. Ik geloof dat Steve Jobs dat een keer zei. Dat hij nooit gepland had wat hij zou gaan doen. Maar dat hij later terugkeek en dat hij dacht... Hey,
het zijn heel logisch.
Er zitten toch wel allerlei... En dat vind ik gewoon leuk om te zien. Van waar begon ik? Wat leerde ik toen?
Was het logisch?
Toen had ik een keer een coach. toen die op mijn spiegel voor. Daar leerde ik wat van. De volgende keer had ik een keer een leidinggevende die me gewoon in het diepe gooide. Een grote kans gaf. Een tijdje later gebeurde er weer wat anders. Toen ging ik per ongeluk bij Zeeburgia. Werd ik voorzitter, vrijwillig. Ja. 7 jaar blijven hangen. En nu zit ik opeens bij de KNVB in deze rol. Ik vind het gewoon heel erg leuk.
Ja, we hadden in het voorgesprek erover. Waren we ook even aan het appen. En toen zei van ja, het zijn de mensen waar ik het meest van geleerd heb. Zijn de mensen die mij de kans hebben gegeven. Leidinggevende weer van
ja,
jou.
Ja, dat klopt.
Is dat misschien tekenend voor die 30 jaar? Dat je op het juiste moment de goede mensen tegenkwam. Of dat zij in jou geloofden?
Nou, in ieder geval in die eerste periode, zeg maar. Heb ik gewoon 3 keer, denk ik. Een baas gehad. Die precies op dat moment het juiste deed voor mij.
Is dat geluk of dwong je dat af?
Nee, het is geen geluk toch?
Het is ook misschien wel een beetje geluk. Want ik bedoel,
Maar ik bedoel, die keuzes worden gebaseerd op iets toch?
Het is als jij een trainer hebt, moet je net als speler het geluk hebben dat die trainer die jou ziet zitten. Dan lukt het zeker niet. Ja. Dus zo bedoel ik het meer.
Nou ja, ik was laatst Messi, niet om mezelf nou met Messi te vergelijken, maar toen Messi 17 was.
Ik weet nu al de kop van deze podcast.
En nog te klein. Nee, alsjeblieft. Maar ik mocht toch censureren, toch?
Ja, klopt. Ja.
Maar die zegt wel, ik was 17, ik was nog te klein. Ja. En Rijkaard liet me gewoon debuteren bij Barça. Nou, dit is dan een voorbeeld van een hele grote speler. Maar zo zijn er bij voetballers iedere keer ook momenten. Je hebt gewoon nodig dat een keer een coach jou een keer gewoon de kans geeft.
En was jij zo iemand die van dat soort mensen graag wilde leren? Stond je open? Of heb je helemaal je eigen pad, je eigen opleiding, je eigen boeken gevolgd? Of heb je heel veel van leidinggevenden kunnen leren in jouw ontwikkeling? Heb je dat gebruikt?
Kijk, ik was wel altijd zo, dan werkte ik ergens. En dan in het begin vond ik mijn baas niet interessant. Maar na een tijdje dacht ik altijd, ik kan het wel beter dan jij.
Ja.
Maar die eerste, dat was Wubbo Tempel, die heeft me dus dit boek gegeven. Stephen Covey. Nou ja, nu is het saai om te zeggen dat je een Covey-fan bent, maar dit was 1993.
Er staat een boodschap in, toch? Aan het begin. Ik weet niet of het heel persoonlijk is.
Nou, ik schrijf altijd, als ik een boek heb gelezen, schrijf ik er altijd wat in. Maar deze is, deze heb ik blijkbaar later nog een keer bijgekocht. Hij ziet er al heel oud uit. Ja. Ik denk dat ik mijn eerste exemplaar iemand anders heb gegeven. Want er staat lijfboek vanaf 1993. Ooit van Wubbo gekregen.
En wie is Wubbo?
En Wubbo Tempel, dat was mijn baas bij dat congresbedrijf. En die, ik denk, die zag gewoon iets in mij. Die zag talent. Maar die zag ook wel dat hij mijn spiegel moest voorhouden en een paar dingen moest leren. Dus die gaf mij dit boek. En die stuurde me trouwens ook naar een cursus Inzicht in Invloed, heette dat. En die bestaat ook nog. Dat is ook een klassieker van Bureau Zuidema. Ik ga geen reclame maken. Maar. En die vond namelijk dat ik altijd in mijn stijl, dat ik altijd aan het duwen was. Mm-hmm. Want ik vond altijd dat ik gelijk had.
Dominantie?
Duwen. Maar ik moest leren trekken.
Ja, maar is duwen ook dominantie? Omdat je gelijk had. En was dat dominant?
Nou ja, ik denk dat ik wel probeerde dominant te zijn. Maar het werkte dus niet altijd. Werkte dus hij hield mij een spiegel voor van, hey, als jij alleen maar duwt, dan gaat het, dan ga je niet bereiken wat je wil bereiken. Ga eens naar die cursus. Heb ik ook veel aan gehad, zei hij dan. Nou ja, daar heb ik dan ook andere dingen geleerd. En dit boek, dit is gewoon op de een of andere manier was het voor mij een enorme eye-opener.
Mooi.
Maar het paste ook wel goed bij me.
Liveboeken. Kijk je er nog vaak in of zit het in je hoofd?
Ja, het is al lang een soort van,
is 30 jaar geleden,
deel van mij geworden.
Ja, maar het is nu nog steeds, let op, hè. Er wordt nog steeds over COVID gesproken.
Nee, zeker.
En uiteindelijk, het is eigenlijk nog heel modern als je het toepast.
Ja, daarom zei ik net, het is bijna een beetje saai als je begint over Stephen Covey en de 7 Habits.
Maar wat heb jij eruit gehaald?
Maar voor mij is het gewoon,
gaat het goed leiderschap beginnen bij jezelf, hè? Dat is een beetje Covey, die 7 Habits. Wat heb jij er nou uitgehaald?
Kijk, het wat me altijd het meest, kijk, het zijn gewoon 7 dingen. En het begint met, inderdaad, het begint bij jezelf. Maar wat me het meest altijd nog bij is gebleven is, begin with the end in mind. Past ook wel heel erg bij mij. Houd altijd je doel voor ogen. Weet altijd wat je doel is en ga dan beginnen.
Ja.
Maar wat ik zo mooi vond in dat boek, was dat ging niet alleen maar over organisaties leiden. Het ging gewoon over je leven. En dan heeft hij op een gegeven moment bij dat begin with the end in mind hoofdstuk, dan geeft hij een soort opdracht om je voor te stellen. Ik wou bijna imagineren zeggen. Je voor te stellen, je eigen begrafenis. Hoe wil je dat die eruit ziet? Wie wil je dat daar is? Wie wil je dat daar spreekt? Wat wil je dat ze zeggen over jou en over je leven? En dat is dus een soort van, voor hem een soort van uitvergroot van begin with the end in mind. Leef met je doel voor ogen. Wie wil je zijn? Wat wil je bereiken? Wat? En daarbinnen kun je het natuurlijk ook weer toepassen op kleinere dingen. Ik bedoel, ik kan ook hier vandaag naartoe gaan en zeggen van, wat is het doel en hoe begin ik en hoe wil ik dan in het gesprek zijn? Maar dat stukje over die begrafenis.
Die vind ik heel mooi.
Maar die staat hier, dat is een vraag. Ik heb hem ook aan anderen gesteld. Van, hoe zou je later herinnerd willen worden? Want dat is ook wat die carrière maakt. Je hebt er toen over nagedacht. Zou je ons eens mee willen nemen in een paar dingen die je daar voor jezelf uitgehaald hebt? Dat einde, hoe wil je herinnerd worden? Mensen die over je spreken. Hoe moeten wij later?
Ik had niet voorbereid dat ik het hier over zou gaan hebben. Nee, maar moet even nadenken dan.
We kunnen ook knippen. Hè, dus.
Kijk, als je wil, als je op deze manier denkt over the end in mind, het doel van je leven. Ja. Dan gaat het natuurlijk helemaal niet allemaal over werk. En al helemaal niet allemaal over voetbal. Ik bedoel,
Gaat het over
wat voor mens je bent, wat voor moeder ik ben.
Maar wie spreekt er? Hoe denkt ze terug? Wat is de rode draad op de begrafenis? Zeg maar? Hoe kijkt ze terug op wie jij was?
Zakelijk en privé. Als mens.
Betrouwbaar.
Ja.
Gericht op anderen. Veilig of zo. Ja. Het is veilig bij haar. Ik denk wel dat ze ook zullen zeggen ambitieus. Wilde altijd de lat hoog leggen. Wilde altijd weer door. Accepteerde het niet als iets niet helemaal ging zoals het hoorde. Ik weet niet of ik dat echt leuk vind. Maar ik denk dat ze dat wel gaan zeggen. En ik denk ook niet dat het heel erg is. Want het is wel hoe ik ben.
Leider moet toch ook ambitie hebben?
Ja.
Goed drive hebben?
Ja, en je
moet
ook
bij jou
niet
beginnen.
Als iets niet voldoet, moet je ook niet doen alsof het wel zo is. Je moet het toch gewoon ook. Tenminste, zo zit ik dan wel in elkaar. Maar dat kan ook gaan over hoe je met mensen omgaat. Hmm. Of weet je, dat hoeft niet om werkdingen te gaan.
Nee, natuurlijk niet. Ja. Ik vind het wel een mooie vraag.
Mensen die met me gewerkt hebben, ja, zou ik ook graag willen dat ze zeggen dat ik een goede leidinggevende voor hun ben geweest.
Waar ze zich veilig voelden.
Ja, veilig. Dat ze me vertrouwden. Ja. Dat ik altijd zei wat ik dacht en ook deed wat ik zei. En,
het mooie net, je liet hem heel kort vallen. Nou, het gaat niet alleen over voetbal of zakelijk, maar ook hoe ik als mens ben, hoe ik als moeder ben. Je bent
moeder is de belangrijkste rol in mijn leven, vind ik.
Ja, maar het is wel, ik vind het ongelooflijk knap van jou, hoe je moeder voor je twee zoons bent geweest. En dat heb je volgens mij niet altijd samen gedaan. Nee, heel veel alleen gedaan.
Nog is.
Ik ben het nog wel.
Nee, klopt. Sorry. nog steeds.
Gelukkig.
Maar in die hele opvoeding. En daar ook nog een succesvolle carrière.
Ja, goed,
naast
hè?
Gehad. Ik denk dat heel veel mensen daar graag een boekje van je over willen hebben. Hoe dat kan.
Ja.
Hoe heb je dat geflikt? Hoe heb je dat gedaan?
Ja, het is gewoon gebeurd. Kijk, ik heb laat kinderen gekregen. Dus ik was al ver in mijn, wat jij dan noemt, carrière. Dat vind ik ook al een beetje erg succesvol klinken. Maar, loopbaan, laten we het zo zeggen. Ik was al ver. Ik was al 39 toen ik mijn oudste zoon kreeg. En toen zat ik al in Parijs. Toen was ik al lang en breed daar. PDG, zoals dat heet. En dus ik had al een heel stuk te pakken, zeg maar, qua werk. Toen ik die kleintjes kreeg.
Hoe was dat in die tijd, dat is een tijdje geleden, de acceptatie daarvan, succesvolle vrouw met de carrière bezig, leidinggevend. En die kwam er ineens op die leeftijd nog. Dat lijkt me, dat moet je aan de baas stellen.
Ik had heel echt geluk dat ik in Frankrijk zat en daarna nog 4 jaar in de US. Want daar waren ze op dat moment een stuk progressiever.
Had het hier moeilijker het geweest, denk je?
Ja, dat denk ik wel. Ja, want hier, mijn vriendinnen in Nederland, die begonnen ook al van, dat kan niet, moeder en zo'n baan.
Ja, heb je veel scheve gezichten gezien en gehoord?
Ja, maar niet te veel van aangetrokken. En ik zat toen echt gewoon, ben 5 jaar in Parijs geweest, 4 jaar in Boston. Dus ik ben ook lang uit Nederland weg geweest. Dus, en ik deed het gewoon, ja. En ik had natuurlijk wel een goed inkomen. Ik kon een nanny betalen. Die gewoon bij ons inwoonde. En die dus met die, dus overdag kon ik gewoon mijn ding doen.
Ben je fulltime blijven werken ook?
Ja.
Is bijna in deze tijd niet meer voor te
stellen. Weet je wanneer ik wel minder ben gaan werken? Toen ik later met hun in Amsterdam was gaan wonen. En ze zo'n beetje eind basisschool waren. Mm-hmm. Toen kreeg ik opeens heel erg het gevoel van ik moet de komende tijd veel bij ze zijn.
Maar hoe kwam dat?
Omdat ik dat aanzag komen van ja, ik ben alleenstaande ouder. Mm-hmm. Twee jongens groeien op in Amsterdam. Met een kleurtje ook nog. Mm-hmm. Dat leidde ook soms tot, op zijn minst gesprekken thuis over hoe dat dan buiten ging voor hun. En ik dacht, als je nou door die middelbare schooltijd, die pubertijd, die identiteitsvorming die zo belangrijk is, dan wil ik gewoon meer in de buurt zijn dan ik toen kon zijn. Want ik had toen wel een baan waar ik echt heel veel voor moest reizen. Mm-hmm. En toen heb ik het op een iets lager pitje gezet. Toen ben ik commissariaten gaan doen. Toen ben ik ook weggegaan bij Reed Elsevier. En toen ben ik dus eigenlijk ongeveer 10 jaar lang heb ik ook wel gewerkt. Ik had meestal 5 commissariaten tegelijk, maar dat was beter planbaar. En was ik gewoon veel meer ook met de jongens. Zo kwam ik ook in de voetbalclub terecht, want ik ging altijd mee naar de training toen in die
maar
tijd.
Maar dit is echt een voorbeeld van je leiderschap.
Oh, vertel.
Ja, dat vind ik toch wel. Je schat een situatie in en je kijkt wat de beste mogelijkheid is. En het is een best heftige keuze als je een succesvolle zakenvrouw bent. Dat je denkt, oké, maar thuis is ook belangrijk. Oké, hoe ga ik dit invullen? Precies eigenlijk die end, wat je net aangeeft. Hoe ga ik deze moeilijke periode, hoe wil ik aan het einde van die periode, waar wil ik staan? Nou, je zegt lastig, alleenstaand. Lastig ook met de huidskleur van de jongens. Nou, dan vind ik dat dit, je denkt dus na over de toekomst en maakt op dat moment misschien wel de moeilijkste beslissing. In ieder geval voor de buitenwereld en voor je collega's.
Ja, voor mij was het eigenlijk helemaal geen moeilijke beslissing.
Nee, dat snap ik. Maar je gaf net al aan,
voor de hand liggend,
toen jij zei dat op je late leeftijd moeder werd, dat er best wel veel hier in Nederland al werd gezegd. Nou, ik kan best voorstellen dat je in deze beslissing nam. Dat mensen denken, maar je hebt zo'n goede baan en dat soort dingen.
Weer de andere kant, ja.
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 Toch?
Weer kwalijk nemen, wat doet zij nou?
Ja, hallo, ja.
Ja, ik heb me daar gewoon nooit zo heel veel van aangetrokken wat anderen dan vonden of zo.
Nee.
Is je gelukkig geweest, denk ik.
Ik vond het op dat moment ook het leukste wat er was, maar ik vond het ook echt belangrijk. Ik dacht echt, als jij opgroeit nu en je moet die hele puberteit door en dat wordt vast niet helemaal makkelijk met die middelbare school en ze wilde nog profvoetballer worden ook. Dus,
Was je toen, als ik vraag, maar al een alleenstaande vrouw in die periode?
Ja, maar ik heb wel alweer best wel lang een partner hoor, alleen wij wonen niet samen. En dat is natuurlijk ook niet de vader van mijn kinderen.
Maar die heeft in die periode ook meegeholpen aan dat grootbrengen van het gezin? Of komt dat toch wel?
Nee, dat heb ik toch wel echt zelf gedaan. Dan hadden we wel echt gewoon aparte gezinnen.
Ik vind het wel boeiend dat je dat op je 39ste, dat je het ook zegt. Er zijn natuurlijk best wel vrij veel succesvolle jonge vrouwen. Dat zie je ook in de maatschappij. Sowieso aan relaties of op werk. Die zijn succesvol en die twijfelen nog. Die twijfelen nog over het nemen van kinderen, of ze dat nog kunnen, of ze het werk opzij willen zetten. Het is wel heel boeiend dat jij dat op je 39 toch besloten hebt. Heb jij zo lang gewacht doordat de liefde er niet was of door je werk?
Nee, dat kwam echt doordat ik was gewoon nog nooit een man tegengekomen bij wie ik dacht, met jou wil ik wel kinderen. En die kwam ik opeens daar wel tegen.
Dus het werk heeft het nooit in de weg gezeten?
Nee hoor.
Nee. Die wens is er altijd bij jou geweest.
Nou, ik had heel lang het idee dat ik eigenlijk geen kinderen wilde. Maar dat was gewoon meer, het was gewoon niet wakker geworden in mij of zo. Het was ook niet heel erg tegen of zo. Maar het was gewoon niet gepland om het wel of niet te doen. Maar op een gegeven moment.
Nou, je bent wel een enorme moeder. We hebben net over die beslissing. Want dat is een enorme moederbeslissing. Dat zat dus wel heel erg diep in je. Want die kiest dan echt, ondanks je carrière, waar heel veel mensen een andere keuze maken. Die, en denken aan hun eigen carrière. Is dit een enorme moederbeslissing geweest? Ik ga minder werken. Ik stop met werken. Ik ga.
Ja, dat laatste heb ik dus pas weer 10 jaar later.
Nee, maar tuurlijk. Ja, maar dat zit dus wel in je.
Ja.
In Nederland.
Ja, maar als je 1 keer die kinderen hebt, jongen. Dan,
ja, maar er zijn toch heel veel mensen die kinderen hebben en niet deze keuze maken. Dat bedoel ik.
Dat kan. Maar als je toch 1 keer die kinderen hebt en je bent ook nog in je eentje verantwoordelijk daarvoor, dan ja.
Mooi.
Dan,
ik realiseer
dan
me
staat
echt
dat
net
altijd bovenaan.
Dat. Wat jij hebt gedaan, daar kom ik ook zo maar. Wat jij hebt gedaan op je 39ste, het is me echt, denk ik, goed dat je in het buitenland woont. Dat had toch in Nederland.
Ja, maar je luistert dan niet goed wat Marianne net zegt. Want die zegt, maakt niet uit wat mensen zeggen.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik zit me te realiseren, als dat in Nederland toen had gebeurd. We hebben al zo gauw een oordeel daarover. Maar jij bewijst eigenlijk het tegendeel. Dat een succesvolle zakenvrouw met een goede carrière, door de juiste keuzes te maken, ook gewoon een hele goede moeder kan zijn. Want ik denk, als ik jouw kinderen bel, die 2 jongens, je begint al te lachen.
Dat heb je dus niet gedaan, of wel gedaan?
Dat weet Marianne nog niet. Marianne, Wat zullen ze zeggen over je als moeder? Want in dat zakenleven kunnen we ook iedereen bellen. Maar wat zullen die twee kids van je zeggen?
Hoop je? Nou ja, ik weet zeker dat ze gewoon hartstikke gek op me zijn. En dat ze weten dat ik er altijd voor ze ben. En dat ik hun het belangrijkst vind van alles. En dat ze nu ook wel, want zij zitten natuurlijk in de voetbalwereld. Ze zijn nu ook wel echt trots op me.
Waar voetballen ze? Eventjes.
Eentje in Spanje bij een vijfde divisieclub. Ja. Los Barrios. En de ander bij FCM onder 21.
En hoe trots is moeder dan ook?
Ja, ik ben hartstikke trots op ze, ja.
In Spanje kun je minder zien natuurlijk.
Ja, ik ga volgende week een weekje erheen. En dan wel precies dat ik twee zondagen ben, want hij heeft wedstrijd op zondag.
Dus hebben de namen nog een betekenis? Toen je ze de naam hebt gegeven, Amadou en...
Ja, Demba? Dat zijn Malinese namen. Hun vader komt uit Mali. Ja?
En, maar betekenen die namen nog iets?
Ja, Demba betekent, nou ja, ik vind vooral dat het gewoon mooi klinkt.
Het zijn hele mooie namen, ja.
Maar Demba is de naam ook van een oude koning van het West-Afrikaanse Rijk. En Amadou is eigenlijk een verbastering van Mohammed. Maar is ook de naam van een schrijver die ik echt geweldig vind. Amadou Hampate Ba. En die had ik net gelezen ook toen ik
Afrikaans schrijver
zwanger werd. Ja.
Een roman schrijven?
Nou, hij schrijft eigenlijk de geschiedenis van West-Afrika. Maar dan op een hele mooie, beetje tussen fictie en non-fictie in. Heel mooi.
Heeft Afrika je gepakt?
Ja.
Zit dat heel diep in je?
Ja.
Wat doet dat met je? En waarom?
Ja, in ieder geval de warmte van de mensen. Het samen zijn. Het vrolijke. Ondanks vaak omstandigheden die helemaal niet zo fijn zijn. Het gastvrije. Ondanks het feit dat mijn ex en ik al heel lang uit elkaar zijn. Als ik naar Mali ga, wat ik wel eens doe. Want mijn kinderen die voetballen ook nog wel eens voor Mali.
Ja.
En dan ga ik er ook heen. En dan hebben we daar gewoon één grote familie. En dat is een heerlijk gevoel.
Zo'n mooi
de geuren, het eten, ja, alles. Maar ik ben ook in heel veel andere Afrikaanse landen geweest. Ik ben echt gek op Afrika.
Ik heb dus een boek gelezen over een man die 2 jaar daar woonde. Zijn vrouw werkte voor de overheid daar in Mali. En hij ging fietsen daar met Malinezen. Nou, als je dat boek leest, het is zo mooi omschreven.
Ja?
Hij houdt van fietsen hier in Nederland. Maar daar houden ze ook van fietsen. Alleen het is even iets anders dan hier in Nederland fietsen. Maar als je dat dan leest, dan kan je... Ik ben nooit in Mali geweest. Maar je kan precies wat jij nu omschrijft, zeg maar de warmte en de liefde. Ze hebben heel weinig. Maar wat dan in dat boek naar voren komt, is zo mooi om te lezen.
Ja, en ik heb dan dus een soort van de rijkdom dat ik daar via mijn kinderen gewoon een soort familie heb.
Ja,
of eigenlijk familie heb. Ja. Ze gedragen zich alsof ik er nog steeds gewoon bij hoor. En dan leef je met hun mee. En dat is gewoon mooi. Ja.
Ik hoor je wel heel veel praten, net bij Van Gaal ook, als ik vroeg over wat zijn de overeenkomsten. Nou, de mens, hoe die met zijn team omgaat. En net zeg je ook Mali weer. De warmte van de mensen. Ik hoor je heel vaak praten over mensen. Is dat een belangrijk onderdeel als ik nu bij de KNVB naar binnen loop? Dat ze zeggen, ja, ze heeft wel oog voor de mens, ze heeft wel oog voor mij. Zit dat in jouw leiderschap, die aandacht voor de mens of niet? Je praat er zo vaak over, een beetje tussen de regels door.
Nou, ik hoop wel dat ze dat inderdaad zullen zeggen over mij. Want ik vind het wel echt belangrijk. Maar ik ben ook heel... Ze vinden me soms ook heel zakelijk. Dat heb ik bij de KNVB ook gemerkt.
Zacht op de mens zijn.
Ja, maar niet iedereen heeft dat altijd op dezelfde manier.
Maar hoe ben jij...
Nou ja, zakelijk in de zin dat ik heel doelgericht ben. En als er een vergadering is, dan weet ik altijd precies waar het over moet gaan. En dan zeg ik, jongens, het doel van de vergadering is dit. En dan koetjes en kalfjes ben ik niet zo goed in.
Mm-hmm.
Dat gaat niet. Als ik in mijn zakelijke modus zit, dan ben ik behoorlijk rechtdoor.
Mm-hmm.
Focus op het doel. Wat gaan we vandaag bereiken? Dit is de agenda. We moeten ook op tijd klaar zijn. Weet je, dat ben ik ook.
Ja.
Maar als jij s'avonds met je vriendin of met vrienden aan tafel zit, dan kun je wel een beetje van de koetsje kalven. Kun je ook wel even rustig. Of gaat het dan, moet altijd ergens omgaan met een wijntje erbij. Bam. Of kun je wel over koetsje kalven?
Nee, ik ben wel iemand die heel de intieme relatie, maar dan bedoel ik gewoon vertrouwelijke relatie met anderen. 1-op-1 vind ik echt geweldig. Dan kan ik ook best wel diep gaan. Maar in werksituaties gaat het meestal over wat er voor werk moet gebeuren. Dus dan gaat het daar niet over.
Ben je kwetsbaar, zeg maar, op de werkvloer?
Soms, ja.
Ja?
Ja, niet de hele tijd natuurlijk. Nee.
Nou, ja. Ja, dat weet ik niet.
Ik heb wel eens gehuild in vergadering. Overigens nog niet bij de KVB. Okay. Maar vroeger heb ik wel het... Dat maakt
maar
wel
wat, waarom zou je, om wat zou je kunnen huilen? Zeg maar,
ik zit nu te denken, want ik weet dat het wel eens is gebeurd vroeger.
Ja.
Ik zit te denken wanneer dat dan is geweest. Nee, maar je kunt wel eens als je iets... Als je bijvoorbeeld echt ergens...
Boos, woedend, teleurgesteld, waar zit dat dan?
Nee, als je iets echt wil bereiken en je zit echt met je hart erin en je wil het echt uitleggen en die ander die begrijpt het niet, zodat je dan opeens een broek in je keel krijgt. Of zo. Ja. Dat heb ik wel eens. Ja.
En dat uitzicht, denk ik dat vrouwen, als we het gaan generaliseren, dat vrouwen zich dan ook weer anders uiten dan mannen. Mannen kunnen misschien wat agressiever worden of bozer worden, terwijl jij misschien dan een broek in je keel krijgt.
Ja, en ik ben sowieso niet heel erg van de discussie en het boos worden. En het, want dat is ook... Ik had dit boek toch meegenomen van Buckingham.
Ja, nou, en wat, ja, daar staat ook... Wat staat erin?
Nou, dat gaat over... Dat is een
aanrader.
Ik vind het zo... Nou, het is een aanrader in die zin. Wat ik eruit heb gehaald... Dit is een boek van 2001. En toen sindsdien is het ook best wel in de coachingwereld en zo heel veel gebruikt. Gallup, ik weet niet of je Gallup kent, maar dat is een instituut dat het ook gebruikt. En ze hebben iets van 36 verschillende sterktes. Mm-hmm. Waar mensen goed in kunnen zijn, hebben ze gedefinieerd. En ze hebben een soort test ontwikkeld waarbij je er dan jouw top 5 uit die 36 haalt. En de filosofie die ze hebben is, ga nou de rest van je leven gewoon met die 5 sterktes
focussen
werken.
Focussen daarop.
En vergeet waar je minder goed in bent. Want als je op je kracht focust, dan word je daar steeds beter in. En als je die dingen waar je minder goed in bent gaat proberen te bereiken, dan word je misschien een 6, maar dan heb je toch niet echt
Maar je hebt dat dus nu
succesvol.
Je hebt dat in
2000... En eentje van mij, ja. die heet harmonie.
Oké. Okay.
En harmonie, ik ben dus iemand die van harmonie houdt. Dus ik ga ook, kijk, als jullie zo ruzie met elkaar gaan zitten maken of zo.
Wat zou je dan doen?
Dan ga ik proberen ervoor te zorgen dat jullie elkaar weer gaan begrijpen. Okay. En dat het weer rustig wordt. Maar dan, en dat is dus ook in een team of zo, weet je wel. Als daar spanning zit, dan ben ik vaak degene die probeert toch weer verbinding te maken. Of de een de ander te laten begrijpen. Of toch eens even echt goed te laten luisteren. Of dan neem ik hem even apart en zeg, joh, hij heeft toch ook wel misschien een punt. Denk er nog eens over na. Probeer altijd weer naar die harmonie te gaan.
Is het je gelukt? Want je hebt het 21 jaar geleden gelezen dan.
Wat gelukt?
Die 5 punten, daar te in excelleren.
Beter te worden.
Nou, wat me wel gelukt is om, om met die 5 strengths als instrument te werken.
Harmonie heb je?
Oh, ik zat te wachten, man. Ik wilde ook die andere 4 weten. Ja. Ja. Harmonie zijn we mee begonnen.
Relator ben ik ook. Dat is eigenlijk wat ik net al zei. Dat ik goed ben in een goede relatie leggen met iemand. Niet zozeer met groepen mensen of alles maar naar buiten, maar meer 1-op-1. Focus is er ook 1. En dan heb ik er nog 2 waarvoor je het boek moet lezen om te begrijpen dat ik...
Ik ben nu heel benieuwd.
Toen ik de eerste... Eentje is self-assurance, noemen ze dat.
Ja.
Dat komt erop neer dat je eigenlijk meestal wel weet wat voor besluit je moet nemen. En dat je niet onzeker bent over de kruispunten in je leven. Welke kant je op moet gaan. Dat je de soort van de regie van je leven vrij makkelijk zelf in handen houdt.
Zelfverzekerd?
Ja, het is niet helemaal hetzelfde.
Nee.
Okay.
Het gaat meer over, zeker over de routes die je kiest, zeg maar. En de laatste is er eentje waar, toen ik erachter kwam dat ik die had, waar ik me een klein beetje voor schaamde. Dat is significance.
Ja.
En dat betekent dat je graag belangrijk wil zijn in de ogen van anderen.
Mm-hmm.
Ja, is die erkenning van anderen? Is dat...
Maar ik vind het niet zo erg, hoor. Maar toen ik het toen een beetje... Ik ben ook Nederland. In Nederland, als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan moet die eraf.
En schaam je ervoor dat je misschien dan erkenning wil?
Nee, niet meer.
Nee.
Goed, van de boeken, we moeten die stellingen doen. Dus we moeten toch, ja.
Even om jou mee te nemen.
Ja.
Dit is echt, doe dit regelmatig wel, Connie. En het staat, we beginnen met 11 stellingen.
Nee, zijn, ik begin altijd met andere.
Nee, maar we beginnen normaal altijd met 11 stellingen. Maar we zijn zo in een verhaal geraakt met jou.
Oh.
Dat we nu pas die stellingen gaan doen. Dus heel mooi.
Hoe ervaar je dat, als positief of negatief? Dat we eerst met andere dingen beginnen.
Nou, we zaten gewoon leuk te kletsen,
ja,
toch?
Ja.
Zit je nog een beetje op je gemak of niet?
Ja.
Is het nog uit te houden met ons?
Ja.
Oké.
Okay. Af en toe ben je een beetje duw.
Maar... Is het zo?
Nou, vind ik.
Nou, vooruit. 11 stellingen, ja of nee? Ik ben een geboren leider.
Ja.
Ik ben een autoritair leider.
Nee.
Ik ben een empathisch leider.
Ik hoop het.
Ja of nee?
Dat is een ja.
Weet
kom
niet helemaal.
Terug.
Soms,
nee,
wel,
zo
soms,
terug. Nee,
echt, soms wel, soms niet. Ja. Dat is eigenlijk wat ik net ook al zei.
Ik weet wat mij drijft als leider.
Dat weet ik niet.
Net zei je in dat boek Focus en dat soort dingen. En
wat me drijft.
Wat je drijft als leider. Ik weet wat mij drijft als leider.
Is dat iets anders dan ik weet waar ik het voor doe?
Ik weet wat ik wil.
Ik weet waar ik naartoe wil.
Ik weet wel vaak waar ik naartoe wil, ja.
Maar ook een beetje.
Ja. Nou, vooruit.
Mijn manier van leiderschap levert succes op.
Ja.
Ik laat ook mijn kwetsbaarheid zien als leider.
Soms.
We hebben er hoop om op terug te komen bij jou, zeg. De vorm is belangrijker dan de inhoud als leider.
Nee.
De leider is meer bepalend voor het resultaat dan de visie die hij of zij heeft. Leiderschap, de leider is meer bepaald.
Ja, die had je me ook al geappt, deze. Toen dacht ik, jeetje. Dat is
ik zal jou dus even lekker over nadenken.
Toen wilde ik bijna afzeggen voor dit gesprek met die stelling.
Toen wilde ik bijna weer afzeggen.
Ja, we hebben verschillende antwoorden.
Ik
vind het heel knap dat je er zit.
Maar
de leider is meer bepalend voor het resultaat dan de visie.
Dat hoeft helemaal niet waar te zijn, want...
Maar ja of nee?
Het is wel mooi, hè? Het is de eerste die...
Jij bent echt, je mag gewoon ja of nee en je mag erop terugkomen.
Ja, ik weet het gewoon echt niet. Want ik denk dat de visie, waar wil je heen met z'n allen, is waanzinnig belangrijk. En als je even geen leider hebt, maar je hebt wel een gedeelde visie, kom je ook een heel eind.
Maar wat is belangrijker, denk je?
Ja, dan denk ik toch de visie.
Oké.
Mijn leiderschap. Nee, ja. Ja, klopt. Mijn leiderschap heeft impact.
Ja.
Als ik premier van Nederland zou zijn, zou ik het heel anders doen.
Ja.
Ik heb wel eens gefaald als leider.
Ja, tuurlijk.
Jij hebt een heel lijstje staan. Mag ik er eentje van je pikken?
Ja, tuurlijk.
Waar je het snelst op reageerde. Dat is, als ik premier van Nederland was, zou ik het heel anders doen.
Ja, ja zei heel snel ja, klopt. Niels, heel scherp.
Er was echt geen enkele twijfel over.
Nee, want ik vind dat hij het heel slecht doet.
Ja, dat, anders had je geen ja gezegd. Maar waarom?
Ja, het is lastig om me echt op een politiek vlak te begeven. Maar wat er op dit moment volgens mij in Nederland echt ontbreekt... en dat is, vind ik toch, de verantwoordelijkheid van de premier en de andere ministers en staatssecretarissen, zeg maar... is het vertrouwen gaat helemaal weg.
Ja, maar hoe, want dan ik ben het 100% met je eens. Maar als je zegt, ik zou het anders doen, hoe kan je dat herstellen, denk je?
Weggaan.
Ja, gewoon ruimte maken.
Ruimte maken,
ja,
maar dit zegt, het is niet meer te herstellen. Door deze persoon.
Ja, de vertrouwen.
Maar ik heb echt geen zin om heel lang over Rutte te praten, eerlijk gezegd.
Nee, dat hoeft
niet. Meer over het land. Over het land en over leiderschap natuurlijk. Ja. Van, okay,
het gaat over leiderschap. Het gaat niet over of jij de stikstofcrisis
kijk,
anders zou doen.
Als je nou hebt over leiderschap en wat belangrijk is. Je moet weten waar je heen wil. Ja. Dus je moet een soort visie hebben voor de langere termijn. Wij, Nederland, waar zijn we over 5 tot 10 jaar? Dat hoort bij leiderschap. Bij leiderschap hoort ook dat je dan mensen meekrijgt. En hoe krijg je mensen mee? Dan moet je vertrouwen hebben. Mm-hmm. Bouwen. Nou, dat is weg.
Ja.
Waar is de visie voor Nederland? Waar gaan we heen? Het is allemaal ad hoc, korte termijn. De mensen die de leiding hebben, of de macht hebben, die je krijgt in ieder geval de indruk dat ze vooral met zichzelf bezig zijn.
Ja.
En er is toch zo'n formule voor vertrouwen. Ik weet niet of je die kent van zo'n breuk van... betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en intimiteit, geloof ik. Gedeeld door ego of self-interest in het Engels. Dus hoe hoger het self-interest, hoe lager het vertrouwen en hoe hoger die andere.
Vind ik heel interessant. Deze kende deze niet.
Ja, dat is zo'n, ik weet niet meer van wie die is, maar die wordt vaak gebruikt. En die kun je op allerlei manieren gebruiken. Maar als je naar de politiek kijkt nu, geloofwaardigheid, moi. Betrouwbaarheid, moi. Mm-hmm. intimiteit. Of daarmee bedoelen ze eigenlijk van hoe veilig ben ik bij jou? Ja. Moi. En dan in de noemer staat self-interest.
En die is heel hoog.
Ego.
Ja. Die is heel groot of hoog, ja.
Ja, het lijkt erom dat die heel erg hoog is. En die bovenste dingen niet zo. Dus en dan gaat het vertrouwen dus keihard omlaag. En als je dat niet hebt.
Mm. Waar is politiek mee te vergelijken als je het zo opnoemt?
Nou, dat is toch ook te vergelijken met het leiden van een organisatie. Het is wel wat ingewikkelder. Maar... Ja.
Heb je ooit ambities gehad? Want ik zie een bepaalde, niet vuur, dat vind ik iets te overdreven. Maar het doet je wel wat over welke kant het opgaat met het land. En ik kan me voorstellen met de carrière die je hebt gehad, dat je wel eens gepolst bent om over dingen na te denken. Of bij een politieke partij wel eens hebt aangeschoven in het verleden.
Nou, ik ben nu minister van voetbal. Dat is ook al heel wat. Heeft ook overal raakvlakken.
Nee, ik denk dat jij eigenlijk ook dat probeert. Ja, die referentie.
Maar dan. Wat ik wel vind is dat naarmate je ouder wordt. Hmm. En dus ja, meer invloed krijgt door de positie die je hebt. Zijn er wel eens momenten dat ik denk, en daar heb ik dan ook wel eens met vrienden over die in een vergelijkbare situatie zitten, van hebben wij een verantwoordelijkheid? Moeten we eigenlijk zelf, een zakenkabinet gaan oprichten of wat dan ook? Weet je, hoe meer je er dichter in de buurt komt, hoe meer je denkt dat je misschien ook verantwoordelijkheid moet nemen daar, in plaats van alleen maar zeggen dat het niet goed is.
Ja, maar weet je hoe moeilijk het daar is, hoor. En op de inhoud, wat er allemaal gebeurt. Van de buitenkant denken wij er natuurlijk heel veel over. Dan hebben we een mening. Maar beseffen wij ons wel hoe moeilijk het voor een minister en een premier is om te handelen?
Het is hartstikke moeilijk.
Maar is dat niet, en daar wil ik ook een beetje de metafoor. Zo denkt Nederland ook over jou.
Ja, is ook hartstikke.
Want dat is eigenlijk een metafoor. Van de buitenkant denken ze allemaal dit, dat en zus. Ja. Nou, je krijgt er een sticker op geplakt. Als je één naam verkeerd zegt, nou, dan lig je gelijk. Nou, dan ben je 6 dagen in de krant.
Voornaam was goed, hè?
Voornaam was goed. Maar is het te vergelijken?
Ja, voornaam was goed.
Maar is dat te vergelijken?
Ik vond het zelf ook stom, hoor. Maar
dat is maar een voorbeeld. Maar het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar er wordt heel erg uitvergroot.
Ja.
Maar het gaat niet over jouw kwaliteiten. Het gaat niet over wat jij doet bij die bond. In hoeverre irriteert je dat? En in hoeverre ook weer die link met de politiek, dat wij ook zo makkelijk over die politiek lullen.
Nou ja.
Ik vind het niet hetzelfde.
Nee, ik ook niet. Nee.
Leg eens uit.
Ik denk echt dat er in de Nederlandse politiek op dit moment iets niet oké is. En dat ons land niet goed wordt bestuurd.
Weet je wat ik wel geef? Jij zei, ik heb het dus met vrienden over. En dit vind ik heel mooi dat je zegt. Zijn hier allemaal, ik weet niet hoe uit jij bent trouwens, maar kom een beetje in de buurt bij Marianne.
Ik zit toch iets onder, maar
okay, meer generaties. En ik zat gisteren bij een Gen Z generatie. En eigenlijk iedereen wat jij zegt, moet er wat mee doen. Welke kant het nu op gaat. En ik vind het heel mooi, ik doe het niet, zei je.
Nou, ik denk dat ik gewoon op dit moment doe wat ik kan doen door bij de KVB te werken. Mm-hmm. En dat ik daar dingen kan doen. En dat is nu, als je met Kofi wil spreken, mijn circle of influence.
Zou het in de toekomst
zijn? Alleen soms denk je wel eens van, you never know.
Nee.
En het is wel ook mijn land. Ik wil ook graag dat het goed gaat. Ja. En ik erger me wel aan dingen die niet goed gaan.
Mm. Zit jouw politieke partij erbij? Of moet je daarvoor dan een eigen politieke partij oprichten?
Dat weet ik nog niet.
Nee, ik denk dat het ook heel lastig is in hoe versnipperd nu het landschap is. Want wat is jouw partij en waar staat het voor? Want elke partij.
Nee, er is geen scherpte.
Nee. Maar ik vind wel terecht wat over je zei over beeldvorming is het natuurlijk. En ik ben het wel eens met Marianne, is dat in de politiek echt iets heel goed misgaat al een langere periode. En bij de KNVB gaat het eigenlijk best wel goed. Er zijn natuurlijk dossiers die best lastig zijn. Maar ik kan me voorstellen dat misschien ook je terughoudendheid, waar ik het aan het begin over had, in je optredens, hoe je naar buiten toe treedt, dat er ook mee te maken heeft. Terwijl ik nu, ik weet geen idee hoe lang we hier nu zitten, terwijl ik het raar vind dat je het niet doet als ik zie het gesprek dat we tot nu toe vormen, dat je juist door je zo te presenteren het veel makkelijker voor jezelf maakt. Omdat je eigenlijk, hoe ik nu merk, hoe je over dingen praat, heel goed een verhaal hebt over waarom je tot bepaalde keuzes bent gekomen. En dat zou heel veel.
Maar ik ben ook niet, het is ook niet dat ik per se niet in de media wil of zo. Maar ik denk wel altijd, wat is het doel? Het is niet Marianne van Leeuwen profileren. Het moet goed zijn voor het voetbal. Het moet goed zijn voor de clubs. Het moet goed zijn voor.
Maar het zou je werk makkelijker maken als bijvoorbeeld de traditionele media een keer niet een stok mee heeft om te slaan. Maar dat er dus een alternatief wordt geboden waarin wel je verhaal goed wordt gedaan. Want nu.
Maar dat is er toch ook wel. Ik bedoel, ik heb niet niks gedaan. Ik bedoel, stond laatst nog in de Volkskrant. En Het AD is een mooi artikel geweest in juni.
Dat artikel waar je zei dat je het niet meer wilde hebben over dat je een vrouw bent die het voetbal leidt. Dat vond ik heel interessant. Dat je maar dat was meer dat ik denk, waarom? Ja, ik snap wel waarom je dat zegt. Omdat je zegt, ik wil afgerekend worden op wie ik ben, ongeacht of ik man of vrouw ben. Maar ik dacht juist, het biedt voor heel veel mensen hoop dat jij die positie nu hebt. En ik zei, je hoeft voor mij niet op de barricade om te zeggen, hey, ik ben een vrouw en dit is mogelijk. Maar ik denk dat er dus best wel, dat je heel veel vrouwen kan inspireren. En daarom ben ik zo blij met iemand als Sarina Wiegman als coach. Maar ook gewoon als de Oranje Leeuwinnen. Maar ook bijvoorbeeld iemand die een Rocky Hayakaya, die niet het profvoetbal heeft gehaald, maar in FIFA terecht is gekomen en een enorm uithangbord is voor heel veel jonge meiden, bijvoorbeeld hier in Amsterdam. En dan dacht ik, ja, jij hebt de hoogste positie in het voetbal. Ja,
ja, dit is ook cool. Ik vind het ook.
Laat ook, ja, en ik zeg ook niet dat je het elke keer moet zeggen, kijk, een vrouw kan dit ook, maar om het zo hard neer te zetten van, ja, maar daar wil ik het niet meer over hebben. Zo
had ik dat gezegd?
Zo kwam het over in het interview, hoe ik het las.
Ja, maar is dat misschien ook niet het afbreukrisico? Zit daar toch een klein beetje angst in die grote mannenwereld, waar je allemaal verstand van voetballen moet hebben? Speelt het mee? Dat je drie keer nadenkt voordat je dat doet wat Neil vraagt? Afbreukrisico is groot, hè? En er zijn een paar hele grote jongens voor je, die zijn helemaal afgebrand. En die hebben 20 jaar in het voetbal gezeten.
Ja, maar ja.
Ik weet het niet. Er komen meerdere dingen in me op. Kijk, één, ik heb vanaf het begin natuurlijk wel gemerkt, voordat ik al kwam, dat er skepsis was van, hey, wie is dat? Het is een vrouw, ze komt niet uit het betaald voetbal. Gaat ze het wel snappen? Wat komt ze doen? En er zijn ook mensen die dat recht in mijn gezicht hebben gezegd. En er zijn een heleboel die dat waarschijnlijk dachten. Dus in het begin had ik zoiets. Ik ga gewoon mijn ding doen. Mm-hmm. En ik ga het er niet over hebben dat ik een vrouw ben. Want dat is eigenlijk helemaal niet zo spannend. Het is veel spannender hoe ik die rol ga doen. En wie ik als mens ben. Mm-hmm. En hoe ik de relatie ga leggen. Ik heb bijvoorbeeld echt meteen naar de clubs gegaan. En met alle algemene directeuren. Nou, Wilco weet het. Gewoon heel snel een relatie gelegd. Mm-hmm. En ook onderhouden. En dat blijf ik ook doen. Want dat is hartstikke belangrijk. Ja. De clubs zijn gewoon het belangrijkst. En daarnaast natuurlijk de medewerkers bij de KVB en alles wat om het Nederlands elftal zit. En ja, dan kan je wel steeds over gaan hebben dat je een vrouw bent, maar je kan beter je ding gaan doen. Hmm. Nou, dan heb je natuurlijk de buitenwereld die dan na een tijdje denkt van, hey, ze snapt het wel.
Ja.
Hey, ze doet wat ze zegt, ze komt haar afspraken na of zo, weet je, kleine dingen misschien, maar... Hmm. En dan bouw je langzaam aan vertrouwen, hoop ik dan, denk ik ook wel. Mm-hmm. Maar dan gaat het er toch niet meer om dat ik een vrouw ben.
Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dus dat toen jij opgroeide, toen was er nog geen vrouwenvoetbal. Tot 10 jaar geleden keek niemand naar vrouwenvoetbal. Tot 5 jaar geleden had nooit iemand gedacht dat er een vrouw op deze positie terecht kon komen. Je kan ook aan de andere kant, en ik snap heel goed wat je zegt, want je primaire taak is het leiden van de KNVB. En dat is ongeacht het geslacht, dat is het belangrijkste. Je wordt daarop afgerekend. Je kan wel een inspiratiebron zijn voor heel veel mensen. En toen ik het las, dacht ik, ik snap het, maar ik vind het jammer dat je het zo benoemt dat je het daar niet meer over wil hebben. En misschien is het dit te zwart-wit hoe ik het destijds heb gelezen.
Ja, ik denk dat het een beetje te zwart-wit is. Kijk, als je de hele tijd, als er de hele tijd wordt, nu weet ik het weer.
Ja.
Dat ging toen over, weet je, van een beetje de boze mannenwereld waarin je als vrouw komt. Zo heb ik het echt niet ervaren. Daar ging het ook over, toch? Alsof de KVB nog een heel erg een mannenbolwerk zou zijn. Waar vrouwenvoetbal niet meetelt en waar vrouwen niet meetelt. Nou, dat is echt niet zo.
Nee.
En dat heb ik daar volgens mij vooral gezegd. Ja. Van, ik loop daar nu bijna een jaar rond. En die bond is niet wat die 30 jaar geleden blijkbaar was.
Nee, zeker niet.
En soms moet ik zelfs echt hard, want ik ben dan verantwoordelijk voor het mannenvoetbal, niet voor het vrouwenvoetbal. En soms moet ik echt mijn vinger opzetten. Mag het ook nog even over de mannen gaan? Want het gaat ook echt vaak over de vrouw.
Ja.
Dus ja.
Je bent wel de eerste leider die zich heel erg uitspreekt in Nederland, in het Nederlands voetbal, over inclusiviteit en racisme. Dat deed je in je... Nee, maar misschien heb
hebben
je dat meer...
Hebben eerder Gunne en Jan Dirk van der Zee ook gedaan voordat ik er was.
Oké, laat ik het zo zeggen. De geloofwaardigheid bij jou is heel erg aanwezig. En ik snap dat je sommige mensen soms dingen zeggen omdat het tegenwoordig gezegd moet worden. Wat ik heel interessant vond, het was het incident voor mij bij Den Bosch Excelsior. Dat is een week ervoor. Voor mij kwam daarna alle media bij Zeeburger. En toen heb jij daar best wel het woord gevoerd.
Ja, klopt.
Was dat een hele bewuste keuze om dan op dat moment daar het woord te voeren?
Ja.
Want?
Nou, omdat ik was voorzitter van Zeeburgia. Mm-hmm. En Zeeburgia heeft heel veel te maken met racisme en discriminatie. En mensen, wat
binnen de club of juist als je
meer naar buiten, ja, als je eruit gaat. Zeeburgia zelf is een soort van veilige haven voor zwart en wit en alles wat ertussen, ja, zit. We hadden zelfs onze tenue-kleuren daarom gekozen, wit en zwart. En dan zijn we zo, ja, we zijn voor zwart en wit en alles wat ertussen zit. En dat is ook echt zo.
Ja.
Enorm gemêleerde club met een heel divers bestuur hadden we daar ook neergezet. Was echt super. Maar op het moment dat dat zo in het nieuws kwam en dan ging het over racisme en discriminatie in het betaald voetbal, toen hadden wij echt de neiging van, hey, hallo, amateurvoetbal, ja, is ook echt, echt, echt nodig.
Mm-hmm.
En toen had ik het gevoel dat ik toen inderdaad het podium daarvoor moest pakken.
Ja.
Ja.
Voor de club of voor jezelf?
Voor geen van beiden eigenlijk. Gewoon voor onze gekleurde medemens.
Ja. Of ja, is ieder dat dan jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid? Heb je die toen genomen?
Mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, ja.
Je had namens Zeeburgia kunnen doen. Je had ook jezelf kunnen positioneren. Je kan ook zeggen, dat is een maatschappelijk probleem. Dat zit in mij.
Kijk, ik deed het natuurlijk namens Zeeburgia.
Hmm. Maar jij bent het uithangbord.
Ik was op dat moment het uithangbord. En het zit natuurlijk ook in mijn hart. Het komt ook recht uit mijn hart.
Maar ik omschreef het niet goed. Dat merk ik heel erg bij jou. Het komt uit je hart over dit soort onderwerpen. En je zegt ook vol trots net van een heel divers bestuur.
Ja.
En als je nu kijkt bijvoorbeeld de RVC en de directie, is alles behalve divers. Is dat iets waarvan je denkt, dat zou heel mooi zijn, weer, hè, als we het zeggen over die end,
ja,
straks,
ja, ja,
dat we een heel divers directie RVC hebben, wat een veel betere afspiegeling is van de maatschappij?
Ja, dat vind ik echt een heel belangrijke.
Kan je dat eigenlijk als directeur? Heb je daar invloed op of niet?
Deels.
Okay,
ja. Maar je kan het vooral, denk ik, door anderen ook bewust te maken van hoe belangrijk het zou zijn als we dat doen, zodat anderen daar ook beslissingen in gaan nemen.
Maar hoe doe je dat? Dus anderen daarin, kijk, jij bent uitgesproken. Ik denk dat ik ook vrij hier uitgesproken over ben. Wilco is misschien iets genuanceerder hierover. Hoe probeer je mensen daarin mee te nemen hoe belangrijk het is?
Nou, eigenlijk is het wel interessant om te zien dat de meeste mensen, in ieder geval bij de KNVB, heel veel mensen zijn die het ook belangrijk allang vinden, zonder dat ik, voordat ik er was. Mm. En jij zegt, ja, ze zeggen het met woorden, maar ik prik door en het zijn niet alleen maar woorden. Ze willen ook heel graag wel die verandering aanbrengen. En wat ik denk is dat je dan gewoon vooral met die mensen moet gaan zitten en zeggen van, ja, maar hoe dan? En ja, hoe gaan we dan zorgen dat het echt gebeurt? En dat is in de praktijk gewoon niet super makkelijk. En dat lukt je niet van de ene op de andere dag. Maar je kan wel met elkaar een beeld hebben van over 5 tot 10 jaar moet het er echt anders uitzien. En daar met elkaar over praten met mensen die in principe welwillend zijn om hun steentje bij te dragen aan het bevorderen van die diversiteit, denk ik dat dat beste werkt.
Maar hoe terecht of onterecht is dan de kritiek die er nu vaak gegeven wordt, ook door oud-internationals? Er zit geen donkere bondscoach, KNVB heeft er geen oog voor. Elke keer als er een benoeming komt, popt dat weer op.
Ja.
Spreek jij dat soort mensen? Want uiteindelijk is dat een stukje stakeholder management. Die moeten toch ook begrijpen zoals jij het nu uitlegt? Want je legt het heel helder uit.
Ja,
daar
spreken we veel. Ja, ik ook zelf. Ja.
Maar hoe irritant is het dan, als we jou horen hoeveel jullie eraan doen en dat het op de directietafel ligt, om elke keer maar weer die publiciteit, want dat zorgt weer voor onrust en dan moet je weer verdedigen.
Ja, zo zie ik het toch niet. Ik denk, kijk, Gullit had laatst in Helden dat gedaan, zeg maar.
En dat is notabene, hij is commissielid van de commissie in Mijnhals.
Ja, dus ik had wel zoiets. Je had mij ook even kunnen bellen om te zeggen dat je dat ging zeggen. Maar ik ben wel gelijk naar hem toe gegaan en we hebben vorige week met de commissie in Mijnhals een onwijs goed gesprek gehad. En ik heb bij al die dingen zoiets van, het moet voortdurend geagendeerd worden. Dus ik vind het niet zo erg als dan iemand roept. En dat is voor ons dan weer, en voor mij ook weer, de
is dat dan wel dat gelegenheid harmoniemodel van jou, dat je dan denkt, oef.
Op dit punt zijn we even gestopt met de opname op verzoek van Leeuwen. Het onderwerp inclusiviteit is voor haar zeer persoonlijk en daardoor zwaar beladen. Ze had een moment nodig om zich te herpakken en legt uit hoe ze het onderwerp ervaart.
Marjan, ja, we zijn net even gestopt. Denk ik ook omdat je Neil en mij raakte. Maar het gesprek over diversiteit raakte jou persoonlijk. We zullen er niet te lang meer op verder gaan. Wil je er nog iets over toevoegen? Je raakte ons ook wel met je reactie. Omdat het je toch diep zit.
Nou ja, het raakt mij natuurlijk persoonlijk, omdat ik gewoon twee kinderen heb met een kleurtje en die opgroeien in Nederland. Ik ben zelf wit. Ik kom uit een hele witte omgeving. Maar via me. En het is moeilijk om te begrijpen wat je meemaakt als je dat niet bent. Maar als je twee kinderen hebt, ja, je weet misschien zelf hoe het is als je kinderen hebt. Je voelt alles met ze mee. Dus ik voel alles en daarom ben ik nog gedrevener dan ik eigenlijk altijd al was. Om toch dat onderwerp te blijven agenderen. En binnen mijn eigen circle of influence daar iets aan te doen.
Dan ben je misschien bang dat omdat jij twee kinderen hebt die dat natuurlijk allemaal meegemaakt hebben. Dat heb je als moeder ook meegemaakt. Dat heeft jou ook geraakt. Dat zien we dus net ook. Maar ben je bang dat mensen dan denken, ja, daarom is zij de hele dag daarmee bezig. Terwijl
ja,
we net hebben gehoord dat jouw leiderschap ja, veel breder is. Dat zeiden we net ook. En dat je op zoveel terreinen keuzes hebt gemaakt in je leven. Is dat dan dat je het misschien iets te veel op jezelf projecteert? Dat gevoel heb ik niet dat het alleen bij Marjan over diversiteit gaat.
Ik vind
ben je daar bang voor?
Ja.
Nou, ik weet natuurlijk, maar dat is natuurlijk het vervelende van nu deze baan hebben. Dat iedereen, het is een soort mijnenveld. Je hebt gewoon het gevoel, altijd, er zijn altijd mensen die zitten naar je te luisteren of naar je te kijken. Want die hopen dat je iets doms doet of faalt of dat ze je ergens over kunnen afzeiken. Ik bedoel, we hadden het al even over, je spreekt één keer een naam verkeerd uit en dan is het al, als ze dat niet kan, dan kan ze niks. Dus hierbij is ook een beetje, want nou ja, voordat ik kwam, was het ook een beetje van, dat is die mevrouw uit Amsterdam van een amateurclub en die is tegen racisme en discriminatie. Mm. En wat komt die doen bij ons? Ja, als we het dan steeds over dat onderwerp hebben, wat mij inderdaad wel echt in mijn hart raakt en waar ik ook echt wel wat aan wil doen. Maar dan, ja.
Maar kijk,
waar ik dan een beetje bang voor ben, is dat er dan weer, dat hoor je toch mensen ook zeggen. Dat hoor jij toch ook wel eens, Wilco. Van heb je haar weer met haar maatschappelijke agenda? Weet ze, snapt ze wel iets van voetbal?
Ik
ben er voor het voetbal, toch?
Maar juist door, kijk, ik snap dat je dit zegt, maar je focus je nu eigenlijk heel gechargeerd gezet op de witte boze man boven de 50 die dit niet snapt. Maar je kan je ook voorstellen dat heel veel mensen in Nederland, want de KNVB, de leden daar, dat is een. Ja, dat
alles
is
door elkaar.
Alles door elkaar. Ja. En we hebben nu eindelijk iemand zitten die zich daar zo persoonlijk betrokken bij is. Dus dan ben je ook voor die personen juist een persoonlijk uithangbord.
Tuurlijk, ja. Maar ik schaam me er ook niet voor.
Nee, maar
zo.
Omdat alleen, je nu juist zegt,
als het alleen maar daarover gaat, nee, maar dan krijgen we weer die andere.
Maar wat ik dus, ik wil je niks meegeven, maar je focust nu op de negatieve reacties die misschien door de witte boze mannen ergens worden geschreven of worden gezegd. Maar aan de andere kant, door je zo uitspreken, inspireer je. En krijg je juist heel veel mensen denken, ja, dat is ook mijn KVB. Want er zit nu iemand juist die begrijpt wat er echt speelt.
Ja, ik
door je persoonlijke relatie. Nee, maar weet je, ik probeer dan het positieve hier juist uit te halen.
Ja, maar we hadden bijvoorbeeld vorige week een gesprek met de commissie Mijnals. Dat was echt een supergoed gesprek. Ja. Waarbij we gewoon met meerdere mensen van de KVB en met hun zaten. En waarbij zij ook zaten van, we hebben nu echt het gevoel dat we samen ergens mee bezig zijn.
Ja, dat is toch super mooi.
En dat vind ik prachtig. Ja. Om ervoor te zorgen dat dat gebeurt. En dat er ook dingen veranderen. Ik bedoel,
dat is een belangrijke rol.
En
dat is maar één van je rollen.
Dingen, hè?
Ja, het is één van je rollen. Dus we bespreken ook veel meer. Maar het was wel opvallend net dat het je, nou, dat het je zo raakte. Dat we even moesten stoppen. En dat, nou, dat zegt maar dat het je veel doet. En we snappen dat ook als leider van de KVB, een thema wat diep in je hart zit, is ook een beetje de passie die je drijft voor dat onderwerp. Maar vooral ook natuurlijk als moeder. Dus,
maar het is eigenlijk, je zegt nu vooral als moeder, maar het is ook echt vanuit de KVB. Want kijk wat er op de velden voetbalt. En kijk wie er bij de KVB werkt. Kijk hoe een nationaal team eruit ziet en hoe de staf eruit ziet. Ik bedoel, je ziet het gelijk.
Ja. Even
het ene is wit, het andere is.
Mooi teken, belangrijk punt. Mooi dat je zo open bent geweest.
Denk je dat het trouwens snel gaat nu, zeg maar, die verandering in de wereld, zeg maar? Denk je dat het, doordat er mensen opstaan, doordat het bespreekbaar wordt, wat we zeiden, 5 jaar geleden was inclusiviteit een woord wat nog nooit werd gebruikt, dat het nu, door dat te benoemen, doordat er dingen gebeuren, dat het sneller gaat dan we denken?
Ja, ik denk het wel. Want ik denk namelijk ook dat de jongere generaties, die eisen het ook gewoon, want die zien veel minder die verschillen. Die zijn veel meer gewend aan die diversiteit. Dus, en die worden steeds invloedrijker, ook op de arbeidsmarkt. Van voor welke werkgever wil ik werken en voor welke niet. En ik verwacht wel dat er nu een soort versnelling in komt.
Ja.
Mooi. Waar ik net naartoe wilde, je had het over een mijnenveld. Iedereen vindt er wat van. Beeldvorming als leider, met wie reflecteer jij? Waar in al die jaren, hè, van die carrière, die 30 jaar die je net geschetst hebt, van wie krijg jij je reflectie? Of je weerwoord in je leiderschap? In hoe je dingen doet? Met je teams, met je bedrijven?
Ja, in al die jaren is het dus heel vaak. Ik heb echt heel vaak geluk gehad met mijn baas, die ook een coach was. Dus dat is heel vaak daar vandaan gekomen.
En nog in je inner circle?
In mijn inner circle, ja. Ik heb een partner met wie ik echt alles door kan spreken.
Is die hard voor je?
En zacht.
Laten we het zachte deel even liggen, maar als we het, als we het harde deel nemen, waar reflecteert hij wel eens op bij? Van, nou, Marianne, let nou eens hierop. Marianne, dat had je
nee,
anders moeten.
Nee, zo praten wij helemaal niet.
Nee?
Nee. Het gaat heel anders. Het gaat gewoon heel...
Neem ons eens mee aan die tafel met een wijntje. Staat er een wijntje dan bij? Zijn jullie
ja,
zo?
Denk ja, denk ik wel. Vaak wel.
Muziek op?
Ja, we zijn ook weer anderhalf jaar gestopt met drinken. Dat wel.
Hoezo?
Nou, een keer proberen.
Want? Het liep een beetje uit de hand.
Nou, het werd een beetje te gewoon om elke dag een wijntje te pakken.
Ja. Ik zeg niks. Als je aan tafel zit nu, wat voor wijn staat er op tafel?
Nou, het kan van alles zijn.
Welke muziek staat erop?
Meestal niets.
En waar reflecteert hij op? Wat zijn de punten van hij zegt?
Ik dacht, je gaat echt door wat...
Nee, hij zegt nooit, jij moet daar op letten.
Heb je daar al eens
aan gedacht? We hebben gewoon gesprekken. Hij is zelf ook CEO van een groot bedrijf. En we hebben gewoon gesprekken over de dingen die we meemaken. En hij vindt het nu wel heel leuk dat ik deze baan heb. Hij vindt voetbal leuk. Dus hij vindt het nog extra leuk om ook een beetje mee te denken.
Maar het kan me best ook wel voorstellen als je dat zegt. Dat iemand heeft ook een belangrijke functie. Dat het voorheen, nou, we waren hier allebei succesvol in het bedrijfsleven... Dat nu iedereen een mening heeft over jou. En dat, ik heb in het verleden wel eens gemerkt over praatprogramma's. Dat juist de partners meer last ervan hadden. De pijn die ze voelden voor die andere personen. Hoe er werd gesproken. Hoe er mensen belachelijk werden gemaakt. Hoe je werd afgeschreven. Kan me dat ook wel voor hem ook zoiets van heeft. Ja, weet je, ik denk dat hij het heel leuk vindt wat je doet. Maar inmiddels ben je ook heel vaak de kop van Jut.
Ja, ik vind het dus nog wel meevallen. Ik ben er al meer dan een jaar. Ik ben er twee keer echt ergens belachelijk over gemaakt. En dat waren twee hele kleine dingen.
Dat is heel goed dat je zo in staat. Ja, een beetje van je af laten glijden. Nee, heel goed.
Ik valt eigenlijk wel mee. Ik denk van nou, ik ben redelijk weinig kleerschoenen.
Heb je kinderen er last van als voetballers?
Ik denk, ja.
Nee.
Hebben die wel eens wat gehoord in het veld? Of?
Nee.
Het gaat je eigenlijk makkelijk af dat eerste jaar.
Maar ze horen er wel eens wat over, maar niet echt negatief of zo.
Nee.
Even naar het luisteren.
Ze zijn meer zo van toen ik de schaal mocht uitreiken bij Ajax. Toen kwam ik daarna thuis. Toen zat mijn zoon in de badkamer op me te wachten. 'S avonds laat. Mama, weet jij wel wat jij net gedaan hebt? Besef je het wel? Ga eens even zitten.
Echt?
Op de rand van het bad gaan zitten. Ja, helemaal van, je hebt de schaal uitgereikt. Jeetje, weet je, iedereen heeft het gezien. Krijgt het van iedereen doorgestuurd. En ik had zoiets van, nou ja, klein klusje. Dat soort dingen. Nee, het valt wel mee. Het valt echt wel mee.
Luister je nou geen muziek bij gesprekken of ben je gewoon niet echt een muziekliefhebber?
Jawel, ik hou wel van muziek.
Wat voor muziek?
In de coronatijd hebben mijn vriend en ik samen salsa dansen geleerd.
In de woonkamer?
Ja.
Nee, gewoon
met
op YouTube?
Privé,
zo.
Leraar met mondkapjes op allemaal. Dat is echt lachen.
Ik heb veel dingen gehoord tijdens corona, maar niet salsa les.
Nee, en kun je het nu?
Ja, ik kon het al een beetje, maar ik kan het nu ook.
Dit is een houten vloer.
Nee.
Wat?
Oh, nou ja, als jij het echt goed kan, dan dans ik met je.
Oeh, Wilco.
Volgende vraag. Nee.
Ja, dit is heel lekker.
Nee, goed.
Ja.
God, ja, assertief zeg. Jeetje. Even. Wat is het resultaat als
ik
een bedrijf...
Ik had best Wilco nu willen zien salsa dansen.
Nee, ik doe alleen andere dansen. Wat haalt een bedrijf binnen? Wat voor resultaat levert het op als ze jou binnenhalen? Wat beloof jij een bedrijf?
Nou, ik denk dat de doelen duidelijk worden. Dat we de mensen meekrijgen achter die doelen. En dat de klanten of de leden of de clubs, in het geval van de KNVB, dat die gewoon echt centraal staan.
Je zegt de mensen meekrijgen. Toch bij, toen we de stelling hadden, ben jij een empathisch leider? Heb je heel lang, ja, nee. Terwijl, ik hoor zo vaak mensen bij je, maar daar twijfel je dan aan.
Nou, omdat ik dus eigenlijk wat we eerder al zeiden, omdat ik, wat is empathie? Ik bedoel, ik ben ook zakelijk gefocust. Als ik aan het werk ben, aan het werk. Als ik met mensen om een tafel zit op het werk, dan gaat het over het werk, over wat we daar willen doen. En natuurlijk, als er dan opeens persoonlijk iets met iemand is of zo, dan kan ik opeens ook wel heel veel empathie hebben. En dan heb ik daar ook zeker aandacht voor. Maar ik heb ook die twee kanten wel heel erg.
Dus heb je aandacht voor je mensen buiten dat werk om? Nou, 's avonds een appje of eens een keer een leuk muziekstukje sturen of een boekje met een voorwoordje erin? Of ben je dat toch wel zakelijk?
Dat is niet mijn grootste kracht.
Nee. Vind je dat jammer? Zeg dat een beetje als...
Dat is nou echt vanaf altijd al een dingetje waar ik extra op moet letten. Dat ik iemand nog eens vraag, hoe was je weekend? Of, en ik was helemaal blij. Ik had laatst een dialoggesprek, heet dat bij ons.
Wat is dat?
Dat is een soort wat je dan 1 of 2 keer per jaar met je medewerkers voert. Met mijn assistent Gerda. En toen vroeg ik ook, toen zei ik ook tegen haar van... Ik vraag echt nooit hoe het bij je thuis is. En met je man en met je kinderen. En wat je weekend was. Ze zegt, ik ben er zo blij om. Want ik lijk precies op jou. Ik ben ook helemaal
zo.
Ik denk, oh, wat fijn. Want in het verleden heb ik ook wel met mensen gewerkt. Die gewoon daar wel echt last van hadden. Want dat is wel echt een beetje een dingetje waar ik gewoon...
En dat zit gewoon in je gewoon?
Ja, dat zit gewoon in me.
Ook privé, dat je wel omdat vrienden dat dan...
Natuurlijk, privé is heel anders. Als ik met iemand bij de open haard zit, dan gaat het eindeloos. Dan gaat het nooit over zakelijke dingen. Maar... Ja, ik ben wel heel erg gewoon
een
groot verantwoordelijkheidsgevoel in mijn functie. En ik wil graag dat het gaat over de dingen waar het over moet gaan. Ja. En dat als we aan het werk zijn, dat we aan het werk zijn.
Ja.
En er zijn ook nu bij de KVB mensen die mij echt vervelend vinden. Omdat ik gewoon niet zo heel gezellig ben.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, ook,
ja, ja, nee, wat ik mooi vind, je bent van het harmoniemodel. Nu ken ik redelijk wat bestuurders en dat soort dingen. Die gaan wel eens met de botte bijl in. Ik wil niet zeggen agressief, maar gewoon het is wel een ik wil niet zeggen dat ze op een apenrot staan. Maar er is best wel wat ego aanwezig en dat soort dingen. Hoe ga je daarmee om? Want hoe ik je tot nu toe heb leren kennen, ben je vrij rustig. Je zegt zelf, ik ben niet van het schreeuwen. Het conflictmodel geloof je niet heel erg in, volgens mij. Maar hoe ga je daarmee om als er aan de andere kant wel mensen zo zitten?
Nou, bij de mensen met wie ik moet samenwerken kom ik dat eigenlijk niet tegen. Daar kom ik veel meer tegen dat we met z'n allen dezelfde kant op willen. Mm-hmm. En dat we ook beseffen dat we elkaar aanvullen.
Mm-hmm.
En in die zin is er dus ook wel een vorm van diversiteit, vind ik. Want er zijn wel echt bij de KVB ook in ons team, zijn echt verschillende... competenties, verschillende karakters die samen wel...
Maar intern, niet extern, stel dat...
Buiten, ja. Die clubdirecteuren zijn natuurlijk af en toe gewoon heel erg boos.
Maar hoe ga je daarmee om?
Luisteren. Bellen. Ik hoor dat je boos bent. Want vaak hoor je via dat iemand boos is.
Maar niet recht als ze tegenover je zitten.
Sommigen zeggen het wel, maar anderen hoor je het over. En dan bel ik ze vaak op. En dan... ik zeg vaak omdat het echt ook wel echt regelmatig voorkomt.
Ja.
Hoe erg vind je het dat het bij sommigen denk ik nooit meer overgaat? Want dat heb je in ons vak. Of ben jij dan toch nog diegene die denkt, ik ga dat toch nog
nog proberen. Ja, ik ben wel eigenlijk, en misschien soms tegen beter weten in. Maar ik ben wel iemand die zal blijven proberen om de relatie toch goed te krijgen. Zeker zolang ik een rol heb waarin ik met die... mensen te maken hebben.
Ja, maar die mensen kunnen je krenken. Hè? Die kunnen dingen over je zeggen. Die kunnen je keihard aanpakken. Soms waar iedereen bij is, soms niet. Hoe hou je zo'n relatie als leider? Want jij bent dan de leider van de bond, staat erboven. Hoe probeer je daar toch nog die relatie goed te houden? En zoals je net zelf zegt, nog de wens te hebben om dat weer kloppend te maken. Wat gebruik je? Is dat luisteren? Is dat meewaaien?
Het is gewoon toch steeds weer erheen gaan of bellen, luisteren, soms nadenken of je iets kan bedenken waar je iemand een extra plezier mee zou kunnen doen, waardoor je toch weer aansluiting krijgt. Het is ook wel gewoon een dikke huid hebben en als ze vervelend doen, jawel. Ja, als ze vervelend doen, gewoon niet binnen laten komen. Wel even, ik denk altijd wel even over na hoor, want iets kan ook gewoon feedback zijn, maar ja, ik laat me niet...
Geef je wel eens op? Zeg maar in relaties, dat je denkt, ik heb er alles aan gedaan?
Privé wel, ja.
Maar zakelijk?
Ja, dat vind ik moeilijk, want nog niet in ieder geval.
Je kan het bijna niet maken.
Maar je kan het ook bijna niet maken. Want als het gaat over de relaties waar ik dan nu eerst aan denk, dat is de relatie met de betaald voetbalclubs. Mm-hmm. En dan met name met de directeuren. Want ik ben directeur betaald voetbal en ik ben door hen op die plek gezet. Ik ben er voor hen. Ik moet zorgen dat de KVB er voor hun is. Dat ze krijgen wat ze willen. Dat we gezamenlijke belangen behartigen. Dat de competitie wordt georganiseerd. Dat al die andere dingen eromheen georganiseerd zijn. Ja, dan kan ik moeilijk zeggen van er zijn er 3 of 4 nee, maar van de 34 waarmee
je kan het niet uitspreken
ik...
natuurlijk, maar ik bedoel meer in je gedrag. Dus dat in plaats...
Ik denk het nog niet. Nee, ik denk het nog niet en ik denk misschien wel nooit.
Oké, okay. Maar we hebben iets anders. Het WK.
Dus kunnen we eruit knippen voor.
WK, heb je er zin in?
Ja, leuk hè?
Ja?
Ja.
Het is er natuurlijk wel... Kijk, ik heb heel veel zin dat we eindelijk weer op een WK staan. Maar goed, dat is ook alweer heel lang geleden. Maar los daarvan is er natuurlijk heel veel te doen. En ik vind dat wel interessant, weet je. De politiek heeft nog geen idee. En er is een motie van wantrouwen of er wel een afvaardiging mag vanuit de Kamer en van het Koningshuis. Maar ik kan me ook voorstellen dat als liefhebber dat je er heel veel zin in hebt. Maar dat je het ook wel heel moeilijk vindt op dit moment. Wat je erover kan zeggen. Hoe je jezelf moet tonen.
Ja, ik vind het eigenlijk niet zo moeilijk.
Oké.
Ik vind dat de KNVB al voordat ik er was gewoon een hele duidelijke koers heeft gekozen. We gaan wel naar Qatar, ook al zijn we altijd tegen geweest. Weet je, KNVB is toen het in 2010 werd toegewezen, was gewoon tegen. Michael van Praag is er hard Zeker. Tegen ingegaan. Er zijn ook allerlei dingen veranderd in die procedures om ervoor te zorgen dat dat niet meer op die manier zou kunnen gaan later in de toekomst. Maar er is gewoon een keuze gemaakt van we gaan wel voetballen, maar we gaan ook zoveel mogelijk impact proberen te maken via het feit dat we erheen gaan op de situatie in Qatar.
Heb je daar een voorbeeld van hoe je impact wil maken dan?
Ja, die impact die is al gemaakt en die wordt nog gemaakt, maar die gaat over hoe gaan ze daar met arbeidsmigranten om? Wat zijn de arbeidsvoorwaarden? Wat zijn een hitteprotocol is ingevoerd waardoor er niet meer wordt gewerkt op de heetste uren van de dag en dat wordt nu ook echt gecontroleerd. Er zijn een soort van mini-ondernemingsraadjes nu
Maar dit
verplicht.
Is niet de impact van de KNVB, dat is de impact van het bonden bij elkaar, toch?
Van bonden bij elkaar, maar daar heeft de KNVB wel een hele voortrekkersrol in gespeeld. Inmiddels zijn het een stuk of 10 bonden samen
Zeker,
die
ja.
in die UEFA-werkgroep zitten en die daar steeds verder op doorgaan. Ook in overleg met vakbonden, met Amnesty.
Ja.
Ik vind gewoon dat dat een hele goede koers is. En dat daar ook, voor zover ik het kan zien, heeft dat ook impact.
Ja.
Hebben we als voetbal met elkaar, en dat is dus niet het hele voetbal, want ja, er zijn geloof ik 211 bonden op de wereld en dit zijn er dan 10 uit onze omgeving die dit belangrijk vinden.
Ja.
Want dat vindt ook niet iedereen op
is
de wereld.
Ja.
Maar daar hebben we wel degelijk een stem en impact en hebben de progressieve krachten in Qatar, de mensen, de jonge mensen die daar ook echt die veranderingen willen, die hebben dat als een soort van steun in de rug. Ook richting de meer conservatieve krachten die alles bij het oude willen laten. Dus we hebben daar echt wel impact.
Hmm.
En omdat we dat, vind ik, best goed doen, kan ik straks ook gewoon van die wedstrijden genieten.
Ja. Ja, ik heb het verhaal van Gijs de Jong laatst nog weer een keer gehoord over juist de veranderingen die plaats hebben gevonden. Alleen het lijkt wel of dat verhaal zich nooit zeg maar een grote publiek weet te bereiken. Toch?
Ja, we doen ons uiterste best.
Nee, ik weet het zeker.
Overal te vertellen. En het, is gewoon een goed verhaal.
Ja. Hoe zit je... Kijk, ik kan me voorstellen als je nu bij Interlands op de tribune zit, dan moet je ook een beetje gedragen. Maar ja, we gaan naar de finale. Een half finale verslaan we Duitsland. 1-0, 119e minuut. Is dat dan nog steeds ingetogen?
Nee, tuurlijk niet. Nee, okay. Maar voor Nederland mag ik wel juichen, toch?
Ja, nee, maar... Ja, je
Doe
kan,
je dat ook op de tribune? Ga je staan en klappen?
Jawel.
Er zijn directeuren.
Ja, maar je hebt juichen en je hebt juichen, toch? Ja,
soms maak ik een dansje, een klein dansje.
Ja?
Ja.
Salsa
en Gijs is trouwens ook altijd...
Ja, zeker.
Die juicht ook gewoon.
Ja.
Ik moest in het begin even een beetje wennen, want je moet
Is er een
wel,
protocol?
Als je naar een eredivisiewedstrijd gaat, dan is het pas echt lastig. Want dan zit je daar echt als een soort van neutraal.
Maar ben je,
soms denk
ben je neutraal,
ja, ik ben vaak voor de underdog. Dus ik wil eigenlijk altijd liever dat de underdog wint.
Ja.
Maar daar mag ik dan ook niet voor juichen. Dus...
Nee.
Even voetbaltechnisch Qatar. Dan gaan we naar de laatste stellingen.
Voetbaltechnisch gaan we het niet over hebben.
Ja, nee, alleen wanneer is het geslaagd voor de KNVB?
Oeh.
Nou ja, we willen wereldkampioen worden.
Ja.
Is dat de enige meetlat? Je legt altijd voor jezelf de lat hoog. Perfectionist van Gaal doet dat.
We moeten in ieder geval, denk ik, en dat is niet heel, dat kan je niet heel hard maken, maar we moeten in ieder geval kunnen zeggen dat we er alles aan hebben gedaan om zo goed mogelijk te kunnen presteren op het WK. En dan gaat het echt gewoon over randvoorwaarden, organisatie, ruis weghouden, communicatie, alles eromheen.
Ja. Is dat gelukt over een paar weken als we erheen gaan, denk je?
Jawel. Ja? Nou ja, dat weten we natuurlijk pas als het toernooi klaar is.
Maar die randvoorwaarden kun je van tevoren invullen.
Ja, maar ook tijdens zijn er nog wel een flink. Ja.
Maar het liefste de perfectionist zo, nou ja, en de vrouw met drive
komen.
Is het wel, jij gaat erheen, want zo ben je, dat heb je ook in al die bedrijven gedaan, eigenlijk maar met één doel, zo'n wereldkampioen te worden.
Ja.
Maar dan moet je toch stoppen. Ik bedoel, dan heb je een jaar en 3 maanden er gezeten. Hebben nooit een interland verloren. Zoals Louis van Gaal zou zeggen. Het heeft dan ook met Louis van Gaal. Maar nee, je gaat natuurlijk niet stoppen. Maar dan, dit zou natuurlijk...
Ja, dan ga je juist door.
Imagineer je dit in, wel eens, dat we wereldkampioen worden? Ja.
Ja? Jawel. Ja, het gekke is natuurlijk ook dat je sowieso er ook echt over na moet denken. Want je zit naar die laatste week van december te kijken. Van stel, en daar zit ook de bondsvergadering en de AVBV.
Oh, ik dacht dat je het had over de grachten hier. Dat ze dan allemaal dichtgevroren is.
Maar je zit ook gewoon in je agenda te kijken. Ja. Van, dan komen we dus terug uit Qatar op die maandag. En dan hebben we dinsdag bondsvergadering. Wanneer moeten we dan die huldiging doen?
Scenario's. Even een andere. Mooi, jij zei, dan moet je stoppen.
Nee.
Wat ga je hierna nog doen?
Nee, ik ga
wat zijn je dromen door. Nog?
Nee, ik ga gewoon dit heel goed doen. Ik heb op dit moment even geen andere droom.
Ben je bent loyaal aan je vorige werkgever. Heb je hier ook al, ik weet niet welk boek het was, dat je een end al hebt geschetst voor jezelf? Wat je graag bereikt zou willen hebben als je weggaat? Of dat je stopt?
Nou, ik zou echt willen dat... als ik wegga, dat de leden en de clubs... Er zijn een paar dingen die ik wil. Ik zou graag willen dat de leden en de clubs dan echt gewoon zeker weten dat de KNVB er voor hun is. En niet een soort van machtsbastion wat zichzelf zo leuk vindt.
In de Zeisterbossen.
Ja, maar gewoon echt, we zijn er voor jullie. En ja. Dat is dus toch wel een beetje anders. Ik zou ook... het onderwerp diversiteit waar we het over hebben gehad. Ik zou echt willen dat het medewerkersbestand van de KNVB en de staf rondom de nationale teams, dat die er anders uitzien dan nu alleen maar wit.
Droom je dan eigenlijk ook dat het in het hele betaald voetbal dan ook anders is? Zeg maar de samenstelling? Of is dat een brug te ver nog, denk je?
Ja, dat is...
Of vind je gewoon, wij moeten het goede voorbeeld geven?
Ik zit gewoon heel erg te kijken van waar zit mij, waar kunnen wij die impact, waar kan ik die impact hebben? En dat is toch lastiger.
Ja. Maar het goede voorbeeld geven.
Hebben.
Ja, oké.
Nou, en ik wil natuurlijk minimaal 1 groot toernooi winnen, inderdaad.
Dat de Nations League?
Ja, vind ik ook.
Volgend jaar een eigen land.
Je maakt het jezelf wel heel makkelijk.
Makkelijk. Zo de Nations League ook telt, man.
Nou, Wilke, jeetje.
We hebben bijna 2 uur gesproken. Dan gaan we het meeste uithalen wat we gaan uitzenden. Is er nog iets waar je op terug wil komen? Of waar je van denkt, hé, daar ben ik iets te lang bij stil blijven staan. Of ik hoop niet dat de mensen... Het laatste woord is aan jou. Of ben je tevreden?
Ja, ik weet het niet.
Vond je het leuk?
Ik vond het wel leuk. Ik vind het heel leuk om over te praten.
Dus je bent heel blij dat je gestalkt bent door Wilco en uiteindelijk ja hebt gezegd.
Jawel,
dat wilde
jawel.
Ik nog even weten.
Jawel, maar ik ben ook wel weer, weet je wel, ik zit hier gewoon te praten alsof het heel relaxed is en zo. Maar als ik het straks na luister, dat ik denk, help, heb ik nou weer gezegd. Maar...
Ik denk niet dat er heel veel dingen zijn.
Ik vond het leuk om op deze manier met je te spreken, echt waar. Ik heb je weer beter leren kennen. Dankjewel voor de tijd, denk ik.
Voor mij is mijn punt ook duidelijk dat ik het jammer vind dat ik je niet vaker zo heb gezien. Want het is zeer verfrissend en dank voor je komst.
Nou ja, ik wil best nog eens komen hoor.
Nou, heel fijn.
Dankjewel.
En we zien je, dat is het dan, moet ik even goed zeggen. In de agenda 22 december staan wij langs de grachten.
Okay.
Als die dichtgevroren is, staan wij toch, Wilco? Gaan we op een woonboot staan en dan gaan ze schaatsen.
Jij met je oranje sjaal, helemaal uit je dak.
Ja.
Ja.
Zou wel cool zijn, hè?
Ja.
Ongelooflijk.
Gefeliciteerd alvast.